12 uur kwam en ging. En als gevolg zitten wij hier nu midden in de zon eigenlijk. En we kijken mooi uit over het Wilhelminaplein. We zitten bij Cuba Company en wij zijn op de klippen. En we gaan het hebben over heel veel dingen die actueel zijn.
Ja, er is veel gebeurd de afgelopen week.
Er is heel veel gebeurd. Dit bijzonder uitzonderlijk. Martijn maakt elke week voor ons een blaadje met het laatste nieuws. En het zijn nu 2 blaadjes.
Ja, ik kon het er niet meer op krijgen.
En vaak komen we met 1 blaadje. Soms zelfs helemaal niet eens aan de dingen toe. Maar dat zal vandaag wel wat beter gaan. We hebben maar 1 gast, maar wat voor 1. Een bijzonder frisse verschijning, mag ik wel zeggen. Waarvan we er net achter zijn gekomen dat ze ouder is dan ik.
Ja.
Nou ja, ik vind mezelf zo ancient. Maar ze ziet er niet uit als ze ouder is dan ik. Nee, dat ziet ze niet. Nee, zeker niet. Maar er ligt geen schip. Vind ik heel mooi. Heel fijn om te zien ook.
Dat vindt Cuba wat minder.
Lekker open. Nou ja, goed, dan is het wat rustiger. Want Cuba is gewoon open voor de lunch. Dus kom gewoon hierheen. Dat is leuk.
Ja, we missen onze vaste luisteraars.
Live radio kijken. Dat is helemaal tof. En dan een kopje koffie, een beetje lunch, een beetje luisteren. Helemaal mooi. Het is Megahit FM 101.1 op de klippen.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de klippen.
Suzanne Vega, Book of Dreams van het album Days of Open Hand uit 1990. En het is een single geweest, maar volgens mij niet echt een hit. Maar het was zo toepasselijk. Want aan tafel zit... zal ik er meteen in beginnen? Of gaan we eerst een beetje over niks praten?
Nee, doe maar.
Ja? Oké, we springen erin. We hebben zoveel nieuws. Aan tafel zit Ilse Verburg. En het is het prototype van... misschien ken je Tears for Fears? Dat liedje. Kan ik het nummer niet. Er is 1 clip van Tears for Fears die is opgenomen in een bibliotheek. En dan doet hij van alles. Die zanger doet van alles om de bibliothecaresse het hoofd op hol te krijgen, wat niet erg lukt. Daar moet ik een beetje aan denken.
Oh.
Daar was je bij.
Nou, dat klinkt eigenlijk goed, want het betekent in ieder geval dat je naar de bibliotheek komt.
Ja, nee, dat ik videoclips zie waar bibliotheken
kijk,
voorkomen.
Kijk, oh dat.
Maar ik ben toevallig, wat is het, vorige maand of zo, vlak voordat jullie sloten, ben ik naar de bibliotheek geweest. En ik heb gezien wat het was, maar ik hoor alleen maar mensen op straat zeggen, moet je toch zien wat het nu is.
Ja, ik denk dat we met z'n allen heel trots mogen zijn op wat er nu staat. Want er is in een noodtempo, eigenlijk in een jaar tijd, is een casco-casco-pan zonder elektriciteit of voorzieningen is omgebouwd tot een fantastische bibliotheek voor het eiland.
Ja, maar wat weet jij er nou van? Je bent gewoon bibliothecaresse. Nee, wat ben je echt?
Wat ben ik echt? Ik ben de kwartiermaker voor de hele doorontwikkeling van de bibliotheek. Dat is een groot woord voor zorgdragen voor de huisvesting. Dus dat hele proces met alle partijen die daar knoerdhard voor hebben gewerkt, om dat te realiseren, dat er binnen een jaar een bibliotheek staat. Ik ben ook verantwoordelijk voor het proces om de bibliotheek te verzelfstandigen. Want we zijn nu nog een afdeling van het openbaar lichaam. En al langere tijd geleden heeft de Eilandsraad gezegd, eigenlijk is het verstandig dat bibliotheek, maar ook in de Bon, net zoals Accesso, uitvoering geven als eigen stichting op meer afstand van het hele politieke apparaat.
Ja,
dus daar ben ik ook verantwoordelijk voor. Wat zeg je?
Een bibliotheek moet niet politiek zijn natuurlijk.
Nee, we zijn, het is wettelijke verplichting. Je moet een onafhankelijke, neutrale organisatie zijn waar iedereen welkom is.
Nee, we zijn nog steeds niet in een land waar de politiek mag bepalen welke boeken in de bibliotheek mogen staan.
Gelukkig niet. Nee, we zijn een vrij land, democratisch land, waar geen censuur is en waar je wel rekening houdt met gevoeligheden.
Ja, maar het is altijd zo gezellig bij de boekverbranding.
Wat zeg je?
Het is altijd zo gezellig bij de boekverbranding.
Ja, dat is zeker. Maar nee,
hebben ze in Amerika nu af en toe. Hè? Dan plannen ze een boekverbranding en dan gebeurt er niks, want niemand heeft meer boeken.
Nee, ja, nee, dan gaat het smeulen, digitale zooi. Ja, nee, daar kan ik me wat bij voorstellen. Ik ben heel blij met de nieuwe Biep.
Ja, ik ben er nog niet geweest.
Ik ben niet geweest. Ik ben wel een van de gelukkigen met een uitnodiging voor de opening. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Ik heb het hele proces natuurlijk wel gevolgd en veel over gehoord. En ook al toen ik een tijdje nog wat dingetjes deed bij OLB. Dus het proces inderdaad hè, van verzelfstandiging. Ik ben betrokken geweest bij de verzelfstandiging naar Accesso toe. Dus ik volg dat. En ik denk zelf dat het een hele mooie ontwikkeling is. Niet gemakkelijk, maar wel een hele mooie ontwikkeling. En ik denk dat het ontzettend kan bijdragen aan de modernisering. En aan ook misschien zelfs wel een stukje groei. En daarmee ook inderdaad kansen geeft als je het hebt over groei en verzelfstandiging. Aan de mensen die er werken. Die daar dus ook nu een hele mooie gepusht worden om inderdaad jezelf te ontwikkelen. Tot inderdaad, een beetje flauw, maar volwaardig echt kennis, kunde, kracht als medewerker in de bibliotheek. Dus dat is echt een bijzonder vak hoor.
Ja, maar het is heel bijzonder, want hoe vaak komt het voor dat je een gebouw mag helpen ontwikkelen? De programmering, dus alles wat je doet in een bibliotheek mag ook opgebouwd worden, want dat kan nu eindelijk in dat nieuwe gebouw. Maar ook het team, want het team bestond uit 6 mensen die een bibliotheekachtergrond hadden. Veel van boeken wisten, van de collectie. Maar de bibliotheek is veel meer. En 5 van de 6 gingen met een seniorenregeling. Ja. Dus er was ook nog maar 1 medewerker. Dus met het gebouw en de programmering mag ik ook helpen om het team volwaardig op te bouwen. En dan die verzelfstandiging, waarbij je veel meer ondernemerschap krijgt.
Dus die gaat steeds verder van de microfoon af. Dus,
Het helpt ook om even je koptelefoon op te zetten. Want dan kun je ons veel beter verstaan.
Prima.
En je kunt zelf ook horen dat je steeds verder van de microfoon af gaat zitten. En dan kun je ze niet meer horen. En dan is dat verschrikkelijk op de radio.
Ik hoor jullie. Goed zo. Ja.
Als je het hard staat of te zacht staat, moet je het even zeggen. Dan regel ik dat bij.
Is met die, die vernieuwing en de verhuizing, waarvan ik het heel leuk vond. Want er werden allerlei vrijwilligers gevraagd. En volgens mij waren er heel veel vrijwilligers.
Ja.
Dus dat is heel bijzonder. Vind ik super tof. Zijn er ook nieuwe boeken aangeschaft? Is er inmiddels al een kleine nieuwe collectie? Of is echt alles van oud meegegaan? Of hoe is dat gegaan?
Nou, ik denk afgelopen 2 jaar is er enorm geïnvesteerd in een hele goede jeugdcollectie. En een goede bescheiden volwassen collectie. Alleen die kwam niet altijd uit de verf in het oude gebouw. Wat we nu hebben gedaan is juist vanwege de verbouwing en de verhuizing niet zozeer heel veel nieuwe collectie. Die komt nu binnen, maar om niet te veel te hoeven verhuizen. Maar wel heel veel besteld. Dus we hebben ruimte genomen om te groeien in de collectie. Het pand is niet zo groot dat we over 10 jaar nog passend zijn. Want als de bevolking groeit, moet ook je collectie groeien. Anders is dadelijk alles uitgeleend. Maar we hebben wel veel besteld en nu komt de nieuwe collectie binnen. Het is wel zo dat als mensen de bibliotheek nu bezoeken, zeggen ze tegen ons: hadden jullie die boeken eigenlijk eerder ook al? Omdat het nu veel beter uit de verf komt. Want we kunnen nu veel beter hoeken maken met categorieën. Zodat het veel beter zichtbaar wordt.
Even voor het vergelijk. Hoeveel vierkante meter oppervlakte is er meer dan jullie hadden?
Het eerste was ongeveer 335 vierkante meter. We zitten nu op 735 vierkante meter.
Meer dan dubbele.
Op 2 verdiepingen. Meer dan het dubbele. Als je kijkt naar wat een bibliotheek eigenlijk zou moeten hebben, schrik niet, is dat 2600 vierkante meter. En dan zeg je, moet dat dan allemaal naar de boeken? Nee. Maar een bibliotheek is zoveel meer dan alleen die collectie, dat je ruimtes hebt om trainingen, activiteiten, een spoken word presentatie, schrijversbezoeken. Dus andere activiteiten te organiseren.
Bibliotheek tegenwoordig is meer een mediatheek dan een bibliotheek.
Mediatheek en een ontmoetingshuis om een leven lang geïnspireerd te raken, kennis te maken met nieuwe technieken, je te ontwikkelen en te scholen, bijvoorbeeld digitale trainingen te krijgen, maar ook informatie te krijgen over online bankieren of veilig shoppen op internet. Dus een aantal dingen waar een bibliotheek zelfs een wettelijke taak voor heeft, ja, daar moet je ruimte voor hebben. Dus die ruimte die hebben we nu in ieder geval een heel stuk gecreëerd. Daar heeft ook de architect goed rekening mee gehouden. Die heeft, dat is op zich wel mooi, hij noemt het een appeltaartmodel. Dat eigenlijk de randen van het gebouw en de muren zijn voor de boeken ontworpen. Zodat je daarbinnen zoveel mogelijk ruimte voor de appeltjes, voor de lekkere dingen en de vulling hebt. Dus dat alle andere taken besteed kunnen in die ruimtes kunnen plaatsvinden. En dan heeft hij ook nog eens elke ruimte multifunctioneel ingericht. Dat je het voor een schoolklas, maar dat je het ook met een gordijn kan afschermen, zodat als er een activiteit plaatsvindt, de uitleen gewoon door kan. En er verschillende groepen in dat gebouw tegelijkertijd kunnen bivakkeren.
Je bent de architect nu zo aan het complimenteren. Noem dan ook gelijk een naam.
Includi. Includi met Aad Vos is iemand die spraakmakende bibliotheken bouwt in heel Europa en het Caribisch gebied. En spraakmakend omdat hij de identiteit van de omgeving en de geschiedenis van de omgeving meeneemt in een ontwerp. En omdat hij het heel erg van belang vindt om een third place te maken. Nou, wat is een third place? Thuis is je eerste veilige plek. School en werk is je tweede. En dan is het zo mooi als er een derde plek is waar je kan zijn, veilig bent, graag wil vertoeven en niks moet. Je hoeft niet een drankje te halen. Je kunt gewoon er zitten. Je hebt internet. Je hebt wifi, ik zal maar zeggen. Je hebt airco. En je kunt er verblijven. En dat is die derde plek.
Het is wel leuk. Ik heb daar twee dingen over te zeggen. Ten eerste, kun je er dan wel een drankje krijgen?
Ja, dat kan.
Kijk, yes. Dat is mooi.
Ja.
En het andere is, we zijn hier natuurlijk wel op Bonaire. En het is vrij veel in het nieuws geweest wel dat die werkplek niet altijd even veilig is.
Ja. Nou ja, daar kan ik me heel goed voorstellen. Laten we het dan de tweede of de derde plek noemen. Ja, in de disc. Ja. Maar zijn gedachtegoed is, komt uit Amerika. Ja. Heeft zijn plek gekregen bij, wat moet je bouwen om bibliotheken veilig te laten zijn. Ja. Voor jongeren, zodat ze er kunnen studeren. Aan werkstukken aan de slag kan, maar ook lekker chillen. Want op straat hangen is ook niet altijd veilig. Dus hoe zorg je nou voor dat je een veilige plek creëert waar iedereen graag is?
Het moet niet de plek zijn waar kinderen denken van, oh god, dan moet ik een boek lezen.
Nee, maar het leuke is wel, nu we een week open zijn, zie je dat we hebben de benedenverdieping gemaakt voor kinderen, gezinnen en de volwassen collectie. Zodat je met je gezin de kinderen al in de kinderhoeken kunt laten spelen en kunt laten ontdekken. En zelf ook even vast even je boek kan zoeken. En de eerste verdieping is een jongere plek om te studeren. Ook een soort internetcafé met vaste computers. Zodat als je geen laptop hebt, dat je toch ook terecht kan. Maar ook studiewerkplekjes, de jongerencollectie, young adults, lezen voor je lijst. Dus alles om het aantrekkelijk te maken voor jongeren. En jawel, er zijn zelfs jongeren die even er waren, teruggaan met hun ouders en op de fiets naar de bieb komen om te zeggen, ik ga hier gewoon lekker chillen. En die zitten dan op de zitzakken. En die zijn niet weg te slaan. Dus,
hangjongeren, nu al.
Ja, dat zijn hangjongeren. Ja, maar dat zijn wel de goede hangjongeren. Ik denk inderdaad dat een omgeving van een bibliotheek, als dat heel prettig is, dat dat ook heel fijn is inderdaad dat je daar kan zijn. En je krijgt inderdaad altijd wel iets mee, lijkt mij, van wat er om je heen gebeurt. En ja, sowieso studeren in de bieb is natuurlijk in een Europees Nederland heel, heel gewoon. En ik hoop dat dat hier ook iets gewoner gaat worden.
Zeker hier. Waar huizen vaak heel erg vol zitten met grote gezinnen, meerdere gezinnen. Geen plek is om rustig te kunnen studeren. Kan een plek als bibliotheek een hele goede plek zijn om dan inderdaad rustig te kunnen studeren. Ja.
Geen internet soms thuis. Ja. Ook dat nog.
Ik daar denk heel vaak inderdaad. Klopt.
En dat allemaal voor $5 per jaar.
Nou, gratis. Want als je langskomt, kan je de hele dag daar vertoeven, zonder dat het je iets kost. Dus je mag gewoon naar binnen. Je mag ook de boeken lezen daar, als je ze weer terugzet. Je kunt er iets te drinken halen, maar je kan er studeren, verblijven, chillen, van alles.
Die $5 is alleen maar als je boeken mee
wilt. Als je boeken leent, maar die zijn boetevrij. Dus je hebt kinderen tot 18 zijn gratis. Dus dat betekent dat je ook gewoon je gratis, je moet je wel registreren, want dan weten we waar de boeken zijn. Maar dat betekent niet dat je kunt dus gewoon lekker aan de slag. Boven de 18 betaal je $10, want dan ben je volwassene. En zelfs dat is nog te bediscussiëren in de toekomst. Want ik zou bijna zeggen, de trend is nu wel dat je tot 35 gratis lid kan zijn. Of zelfs, in Rotterdam hebben ze van de week besloten, een leven lang.
Ja,
dus
gehoord,
hoe oud je ook bent, je kunt gewoon gratis, om de drempel zo laag mogelijk te maken.
Als kenniscentrum. Want,
kenniscentrum, kennis en informatie halen, geïnspireerd raken, naslag werken, elkaar te ontmoeten en dan de informatie bijhalen. Ja.
En dromen.
En om de laagtaalvaardigheid van de bevolking toch ook op te krikken door alles wat je maar kan doen om taal onder de aandacht te brengen, om dat te stimuleren.
In verband daarmee, Wat zijn de collecties? Is dat alleen Nederlands, Papiaments? Nee. Spaans, Engels er ook bij?
Ja, Spaans, Engels, Papiamento en Nederlands. En de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we het meeste de Nederlandse collectie hebben. Maar dat heeft niet zozeer te maken met dat we niet willen. Maar dat er simpelweg alles wat er op het gebied van Papiamento beschikbaar is, hebben we in huis. Dus waar we mee bezig zijn, is te kijken met een organisatie, Wintertuin. Ik weet niet of jullie hem kennen, maar Wintertuin Curaçao heeft een festival. Ja. Maar niet alleen een festival, maar doet ook aan talentontwikkeling van jonge schrijvers uit het Caribisch gebied. En heeft een uitgeverij. Dus waar we mee bezig zijn, is kijken hoe kunnen we stimuleren dat er meer Papiamento geschreven gaat worden. Zodat we in de bibliotheek een beter evenwicht krijgen in de collectie. Omdat we dat wel heel graag willen.
Er stond van de week op Curaçao.nu een opiniestuk. Ja. Over dat media zich meer moet gaan bemoeien met schrijven en lezen. En vooral ook in Papiaments.
Ja, klopt. Dat betekent dat wij ook inzetten op een aantal dingen. Een taalcafé om mensen in de spreekvaardigheid te stimuleren. Om in de meertaligheid thuis te raken in een tweede of derde taal hier op het eiland. Je hebt mensen die Papiamento spreken. En vanwege functie of vanwege vriendenkring ook het Nederlands zouden willen beheersen. En andersom natuurlijk. Maar ook de Spaanstalige migranten die graag aan de slag willen.
We hebben een paar weken geleden hier de voorzitter van het bestuur van SGB hier aan de tafel gehad. En die zei van eigenlijk alle leerlingen hier op het eiland zijn tweetalig.
Ja, en ik vind het in die zin echt een eye-opener dat hier op het eiland heel makkelijk geschakeld wordt tussen de verschillende talen. Als ik kijk naar het bouwproces bijvoorbeeld. De eigenaar sprak Engels. De aannemer Papiamento. De bouwers Spaans. En er kwam uit Europees Nederland een team met Nederlandse bouwers van de inrichting. Die vier talen gingen dwars door elkaar heen. Men verstond elkaar, soms met handen en voeten. Maar in die meertaligheid ging men dwars door en wist men elkaar te verstaan.
Ja,
en
dat denk ik. Je moet. Het is niet anders. En dan krijg je dat vanzelf. En ik ben zelf ook altijd. Ik vind die taalstrijd altijd een beetje zonde van de energie. Ik vind er moet kunnen worden gecommuniceerd. En als dat lukt, dan moet je verder niets aanleggen.
Ja, en plus, hoe meer taal je spreekt, hoe rijker je bent.
Ja.
Nou, ja, dan komt dus nu toch wel een beetje tegen gas. Ik vind, ik ben vol eens met wat je zegt. Maar ik denk dat we wel echt ons moeten realiseren dat Papiamento is de taal van de eilanden. En dat is onze taal. En ik denk dat we niet te makkelijk moeten zeggen, ja, als je maar elkaar kunt verstaan. En dan is het wel goed.
Ja, maar daar gaat het om. Het gaat om communicatie. Ja, dat is het allerbelangrijkste. Ik ben tegen geen enkele taal. Nee, maar helemaal niet. En sterker nog, ik vind het heel belangrijk dat Papiamento ondersteund wordt. En dat het blijft bestaan. Het is een rijke taal. Het is een originele taal. Ik vind het heel veel waarde hebben. Maar ik denk dat als je op een gegeven moment gaat zeggen van luister eens, deze of gene komt het land niet in, want hij spreekt niet geen Papiamento, dat vind ik nonsens.
Nee, maar ik denk dat dat ook inderdaad
wat ze in Nederland dus proberen te doen, hè?
Ja, maar goed, nee, kijk, dat vind ik, dan ga je van het ene uiterste naar het andere.
Ik wil daar gauw op aanvullen. Het is en blijft gewoon zo dat jij, als je moeilijke zaken moet vertellen, vooral emotionele zaken, dat je dat het altijd het beste doet in je moedertaal.
Ja. Nou, het mooie is dat Gershwin Bonaventura, die natuurlijk van oorsprong uit de Cariben komt, gaf aan dat hij met zijn vader Nederlands sprak, met zijn moeder Papiamento. Dat hij vanaf zijn tiende meer Nederlands is gaan spreken, tot hij duidelijk voelde dat zijn eigen culturele afkomst ook in de taal verweven zit. En dat hij langzamerhand weer veel meer Papiamento is gaan spreken. En dat hij merkt dat als iets dichtbij komt, of als zijn moeder boos wordt, of op het moment dat je dicht bij je hart komt, dat dan je moerstaal, dat is het thema van de Boekenweek, je moerstaal, of het nou een dialect is uit Europees Nederland, of het is Papiamento Spaans of Engels, als het dicht bij je hart komt, dan wil je in de taal spreken waarin je bent opgegroeid. En daar zit meer aan vast dan de woorden en elkaar begrijpen. Maar daar zit je hele geschiedenis aan vast. En ik denk precies wat je zegt. Waar je hart ligt, die taal wil je ergens een plek kunnen geven.
Ja, maar ook de taal die je als eerste hebt geleerd. Daar ga je emoties in uiten. Een goede vriend van mij komt oorsprong uit Maastricht. Hij was acteur, dus hij moest ABN gaan spreken. Want anders kreeg je gewoon geen rol. Maar als hij boos wordt, valt hij terug op Maastricht.
Ja. En dat kan ik me heel goed voorstellen. En als ik even het bruggetje maak naar de bibliotheek, willen wij er voor iedereen zijn. En wat ik het mooie vind, is bijvoorbeeld bij een spoken word avond, heb je iemand die presenteert. En die presenteert in de verschillende talen, want het publiek zit er in alle talen. Er wordt een gedicht wordt er voorgedragen. En op dat moment wordt eigenlijk direct de vraag gesteld, wie heeft meer uitleg nodig? En de ene keer is een gedicht in het papillon toegezet. En dan steken sommige mensen hun hand op van, licht even toe, want dan kan ik het makkelijker volgen. De andere keer is het in het Engels, heeft bijna niemand uitleg nodig. Mm-hmm. En de presentator schakelt moeiteloos zo van de ene taal naar de andere, dat je allemaal een avond hebt waarin je elkaar kan vinden en kan meedoen. En dat is denk ik wel een van de taken van een bibliotheek. Zorgen voor dat iedereen mee kan
blijven
doen.
Zien jullie als bibliotheek jullie daar een sleutelrol in hebben, in die meertaligheid en dat te ondersteunen en te helpen?
Ja, een sleutelrol is misschien te groot en te aanmatigend, maar wel een belangrijke rol met alle partners op het eiland. Natuurlijk is de bedoeling dat het Papiamento meer ruimte krijgt. Nou, wij zitten ook op alle scholen. Daar is de voertaal Nederlands. Dat betekent dat we in de vrije tijd ook echt moeten kijken, hoe gaan we met die gezinnen, met die meertaligheid om? Ja. We hebben een taalcafé dadelijk. We hebben een schrijverscafé. Dat zijn allemaal activiteiten waarin je in je eigen taal je thuis moet kunnen raken, maar ook aan de slag kan. En als je graag iets in een andere taal wil doen, willen we ook die gelegenheid geven. Dus ja, ik denk dat meertaligheid is een absolute opdracht voor de bibliotheek. En daarin hoort ook dat Papiamento als taal van het eiland heeft daar veel aandacht voor nodig. Dus de balans van wie neem je aan in dat nieuwe team moet ook die balans van die meertaligheid zijn.
Ik heb nog een vraag. Als we gaan kijken naar even terug naar de collectie. Ja. Hebben jullie ook heel veel luisterboeken of boeken in braille?
Nee, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat we daar nog wat in achterblijven. We hebben wel grootletterboeken bijvoorbeeld. Dus dat heeft wel te maken met een bepaalde doelgroep.
Mm-hmm, zeker.
Maar ik denk dat nee, op dit moment nog niet. Dus ik vind dat wel iets om mee te gaan
goeie
nemen.
Goeie tip.
Ja, hele goede tip.
Hoe worden luisterboeken aangeleverd?
Vroeger was het
een cd. Maar...
Nou ja, eerst waren het nog de cassettebandjes, ja. Inderdaad. En later inderdaad cd's. Nu weet ik dat bijvoorbeeld Openbare Bieb Amsterdam, waar ik nog steeds lid van ben, mm-hmm. Daar kun je inderdaad luisterboeken downloaden.
Ja.
Het is eigenlijk net zoals het online lezen.
Ja.
Dat kan wel met ons lidmaatschap. Alle openbare bibliotheken zijn aangesloten bij een landelijke database. Dat als je lid bent van de bibliotheek, kun je en fysiek boeken lenen, maar je kunt ook gebruik maken van die online bibliotheek. Parallel daaraan heb je natuurlijk ook, je kan podcasts, abonnementen,
ja.
En je kan de luisterboeken. Dus dat zijn de aanvullende zaken. En we zijn vanaf 2 jaar geleden zijn wij op een automatiseringssysteem overgegaan, zodanig dat wij in dat landelijke systeem ook goed meeliften.
Dus de hele collectie en die is ook hier beschikbaar?
Ja.
Volgens mij is dat hartstikke nieuw, want ik zit hier nu echt met mijn oren te klapperen. Wist jij dat?
Ja, ik denk, wat hoor ik toch? Maar dat zijn
ja,
je
dat
oren
zijn die oren.
Die
en dan even, ja, en bijna niet. Want ik heb een fantastische nieuwe koptelefoon.
Ja, dat valt me nu ook op,
ja,
inderdaad.
Ja, vind je hem charmant staan?
Hij
is mooi, hè?
Hij is een beetje blokkerig, maar hij ziet eruit alsof hij een heel goed geluid geeft.
Het geeft fantastisch geluid.
Absoluut.
En ik ben ontzettend independent. Want ik kan gewoon zelf mijn mic of mijn oren harder en zachter zetten. Dus fantastisch.
Begon
ja.
Als tafelgast en nu gewoon de koningin van de koptelefoon.
Heb je hem door?
Zij mag uittesten of dit een goede...
Ik mag uittesten, ja, wat mij betreft wel. En dan ben ik een goede testcase met goede oren.
Ik heb ook nog een laatste vraag. Doet de bibliotheek ook aan dat ze boeken als gift accepteren?
Nou, daar willen we juist eigenlijk een beetje van af. Dat klinkt gek, maar tot ongeveer 2-3 jaar geleden moest de bibliotheek het doen met de afgeschreven boeken die verscheept werden vanuit Europees Nederland. Dat betekent dat je oude boeken krijgt, soms afgedankte boeken, de afgeschreven boeken vanuit de OBA, om het maar even zo te zeggen. Waarbij je eigenlijk een tweederangs bibliotheek bent.
Nou, wanneer is te lang een afdankertje geweest?
Ja. En juist met een enorme impuls vanuit de OCW hebben we budget gekregen om een aantal jaar enorm te kunnen investeren in de collectie. Zodat die misschien bescheiden op dit moment, maar wel doorgroeiend naar echt die volledige, volwaardige collectie. Dat we de nieuwste boeken krijgen. Natuurlijk door de verscheping altijd iets later dan dat ze uitkomen in Nederland. Maar dat we juist die professionele collectie krijgen, zoals elke andere openbare bibliotheek.
Ja, nou ja, ik kan me wel voorstellen. Kijk, sommige boeken zijn tijdloos, bij wijze van spreken. Ja. Als, als je iemand jou een Moby Dick aanbiedt,
ja.
Bijvoorbeeld.
Ja.
Dan lijkt me dat toch, als die nog niet in de bibliotheek aanwezig is.
Nee, dat kan.
Wel, wel handig is.
Ja, dan is het goed om te weten dat voordat je een boek kan uitlenen, moet die in een systeem zitten. Dus ja. In een database. Nou, dan moet die al in de database zitten van die online bibliotheek die je hebt. Want dan moet je moet kunnen zoeken. Ja, die hebben we. Stel dat je een Multatuli kwijt zou willen aan ons. Dan moet hij een chip krijgen. Want je moet hem uitlenen en dan moet je hem kunnen volgen.
Ja.
Dus elk boek dat in de bibliotheek op een plank staat, heeft een chip in zich. Een korte samenvattende tekst. Hij moet in een database zitten, zodat je hem kan opzoeken. En hij moet gekoppeld zijn aan je ledenadministratie. Zodat als jij het boek leent, dat we weten, hé, dat boek zit bij jou. En dan volgt dat de route. En dan na 5 weken is het, als het goed is, weer terug in de bibliotheek en kan een ander het. En dan word je, als je hem weer onder de zelfscan legt, gaat hij van jouw lidmaatschap af. En dat betekent het dat we hem weer hebben.
Ja.
Nou, dat systeem, dat moet dan wel volwaardig nog gedaan worden. Dus dat betekent een behoorlijk arbeidsintensief traject om een gekregen boek op deze manier te doen.
Ja, nou ja, goed. Maar dat, en elk boek moet door dat traject door,
ja,
natuurlijk.
Dus dat klopt, dat klopt. En dan is het een beetje van hoe nieuw is het? Hoe ongebruikt is het? Ja. Hoeveel ezelsoren heb je?
Ja, ja, dus liever geen eerste druk van welk boek dan ook.
Nou, dan ga ik...
dat is weer het andere.
Dan gaan we de waarde eerst
eens kijken.
Zou jij
die zomaar weggeven dan?
Dus die eerste druk, Multatuli, daar blijf ik maar even lekker op zitten.
Ja, blijf er maar op zitten. Die moet gewoon in jouw kast staan pronken.
Het is tijd voor een plaatje, jongens. Want het is alweer 8 minuten over 12:30. En nou ja, ik blijf maar even in het thema. Ik heb hier Beth Ditto met I Wrote the Book. Ja, lekkere electro vind ik dit. Beth Ditto, I Wrote the Book. Boudewijn Buug zei het ooit. Mensen moeten lezen. Al is het maar een telefoonboek. En nu zijn we in de toekomst. En er zijn geen telefoonboeken meer. Wat nu?
Nou, dat is best wel een dingetje. Want letterlijk wat hij zei, deed ik vroeger. Ik was vroeger... Met 5 kon ik lezen. Dat vond mijn moeder eigenlijk niet zo leuk. Die was onderwijzeres en die had eigenlijk zoiets van, maar dat is te vroeg in die tijd nog, heel veel jaren geleden. En ik heb mezelf leren lezen. En ik las dus om het lezen. Dus ik heb letterlijk telefoonboeken gelezen. Alles, verpakkingen van meel en suiker. Ik las om het lezen totdat mijn moeder bedacht, ja, nou oké, dan gaan we maar boekjes meenemen. Want mijn moeder wilde niet zozeer de juf zijn die dan haar eigen kinderen zo aan het pushen was. Daar was ze een beetje zo van, oh jee, oh jee. En dat was mijn manier van, ja, nou kom maar op, als jij geen boekje. Dus toen is mijn lezen begonnen. En dus letterlijk, ik kan nog hele idiote dingen gaan lezen, omdat ik denk ik wil lezen.
Dat je gewoon, ja, dat je vroeger een telefoonboek pakte en dan op een gegeven moment ben je rare naam. Oh, meneer Pootjes, die ga ik even bellen. Van, loopt dat dan moeilijk, meneer Pootjes?
Ja, nee, kijk,
dat soort dingen, dat ging je doen.
Ik was 5 en 6 en nee, dat niet. Maar wel inderdaad spellen en dan lezen en dan moeilijke achternamen en dan straatnamen. En ja. Dus ik heb letterlijk de telefoonboeken gelezen. Ik ben gek op lezen.
Ben je ook een beetje een taalnatie? Heb je ook een hekel aan als mensen dingen verkeerd spellen?
Ja, maar. En dat is wel. Ik ben nu al zo lang aan deze kant van de plas dat ik wel bijvoorbeeld merk dat mijn Nederlands is schrijven behoorlijk achteruit gegaan. Ik moet mezelf echt nakijken en corrigeren. Maar goed, ik heb wel ook de arrogantie om te zeggen dat mogelijk, weet ik niet, hè, is mijn woordenschat nog steeds niet alle woorden in het papiamento, maar de taalregels en mijn orthografia, denk ik dat ik die redelijk wel door heb. Dus ik kan me wel ergeren als er ergens bijvoorbeeld een papiamento tekst staat, waarbij ik denk, ja, weet je, trabouw met AU. Of AO en dat soort dingen. Dan word ik wel een beetje dat ik denk, jongens, maar dat is niet meer van nu. Dus taalnatie, wat ik zelf minder. En dat is dan grappig, want ik denk dat dat bij jou aansluit over communicatie. Ik ben zelf meer vloeiend. En bijvoorbeeld ook in een post op Facebook kan ik met gemak 2 talen, 3 talen door elkaar gebruiken. En terwijl ik thuis met iemand woon die dat verschrikkelijk vindt. Die echt zoiets van papiamento, tapapiamento. Hollands, Nederlands is Nederlands, Engels is Engels. Don't mix up. Die kan luisteren naar een eilandraad en dan heeft hij echt zoiets van, ja, wat spreek je nu? Hardop, hè? Ja, hallo, spreek je papiamento of spreek je Nederlands? Dit is niet om aan te horen. Kies je taal. Die heeft, is daar heel strak in.
Nou, en taal, dat taal is altijd in beweging. Ja, het is altijd in beweging. Ja. Daarom hebben we zoiets als leenwoorden. En dat komt in elke klopt. Taal voor.
Ja.
Papiamento is basically eigenlijk een grote verzameling leenwoorden.
Het is, ja, als je hem zo plastisch stelt, wel. Wat ik dan wel weer heel leuk vind, is als je schrijft, dat we ook de leenwoorden, manager, computer, nou, zo kunnen we doorgaan, dat we die wel weer heel fonetisch maken en schrijven hier op Bonaire.
Want op Aruba doen ze dat
en,
niet.
En op Aruba doen ze dat stukken minder vrijwel niet, want dat is inderdaad, hè, waar het vandaan komt, etymologisch waar het vandaan komt, dat houden we vast. En hier doen we dat veel meer inderdaad.
Maar goed, in Nederland zijn we het ook steeds meer gaan doen. Bureau mag nu gewoon met...
Ja, B-U-R-O. Ja, ja, niks meer de Franse slag. Nee, die zijn we inderdaad vergeten. En eigenlijk als je kijkt naar Vlaanderen...
Maar we zijn
toch
teruggegaan? We zijn toch teruggegaan naar die origine van die woorden? Bureau is nu toch... En cadeau, dat is nu toch weer gewoon met een C en een A en
B. Het mag allebei tegenwoordig.
Het mag bij ons allebei. Of in Nederlands mag het met allebei, inderdaad. Ja. Klopt.
Ja. Ja.
Want ik weet zeker, nou ja, ik moet toegeven, ik ben dan wel weer zo ouderwets dat als ik nu ajootje cadeautje zeg, dan zeg ik duidelijk ajootje cadeautje met cadeautje K-A-D-O-O-T-J-E. Zo spreek ik het duidelijk
Want
uit.
Want hoe zou je het spreken als je het met de Franse...
Met de Franse slag zou ik zeggen, zeg je ajootje cadeautje.
Een cadeautje.
Ja, maar ik kom nog uit de tijd dat ik werkte gegeven in Utrecht in een theater. Dat was Theater Kikker. Dat werd T-E-J.
Ja,
A-T-R.
Dat ging me te ver. Dat ging me te ver. Of ook dat ik naar science fiction dingetjes te kijken op de Belgische TV. En schreef de computer K-O-M-P-J-O-E-T-E-R. Nou,
ik vind dat hier weer heel erg grappig.
En dat doen we hier wel.
Ja, dat hier dus toch. Ja. Met een G wordt geschreven.
En wat, nou. Ja, maar goed, hier heb je ook het leenwoord tire voor een auto. En dat schrijf je dan T-A-Y-E-R.
Ja.
Dat je denkt van, nou, wat zou dat woord betekenen? Nou, spreek het eens uit, weet je wel. Spreek het uit. En dan zeg je tire. Dan snap ik wat het moet zijn.
Ja, Surinaamse tire is weer een groente.
Ja, lekker. Een tireblad.
Ja, dat is een wortel. Ja.
De tire wortel. Wat ik zo mooi vind eigenlijk, is dat taal dus levend is. Ja. Dat je dus met elkaar wel kan zeggen, nou, dat doen we dus op deze manier. En door de tijd heen, alleen al door jongeren en hun slang die ze gebruiken en nieuwe woorden die komen.
Het is heel grappig.
Dat je af en toe denkt, oké, en het ontwikkelt zich. En in de meertaligheid ook nog eens op dit eiland krijg je dat nog eens veel meer.
Absoluut.
Heel toevallig van de week kreeg ik van een nicht van mij, een achternicht van mij, een brief van mijn vader toegestuurd die hij in 1947 had geschreven naar zijn oom. Die had ze gevonden in papieren. En toen dacht ik echt van, jezus, wat is dat nu alweer ouderwets?
Ja.
Echt, mijn vader is daarin meegaan. Bedoel, hij leeft nog, hij is 102. Is meegegaan in de ontwikkeling van de taal en spreekt tegen wat anders. Maar het is echt bijzonder als je dan je eigen vader in een brief van zo lang geleden echt een compleet ander soort taalgebruik ziet gebruiken.
Ja. Nou, het gekke is, mijn moeder zat ook in het onderwijs, gaf Nederlands. Dus dan weet je wel dat je leert wat is de, het, die, met de precisies van de D's en de T's. En het leuke vind ik wel, juist doordat ik nu hier ben en je ziet dat mensen soms Nederlands spreken als tweede taal, dat de en het soms vanmorgen nog... Dat soms niet zo zuiver is zoals... En het maakt eigenlijk niet uit. Dus het geeft ook een soort speelsheid van... Als we, en dat raakt een beetje wat je zei. Als je elkaar begrijpt dan en je gaat daar flexibel mee om... Ja, dan is het ook goed. Dan is het ook genoeg. En dan kan je dus wel continu zeggen van... Met een rode pen er doorheen, hè, om met het onderwijs te spreken... Zonde eigenlijk. Want daarmee doe je ook afbreuk aan wat iemand eigenlijk heeft willen zeggen. Nog los van de fout die er dan misschien in zit.
Nou ja, je gaat, dat is zeker zo. En ik ben een beetje een taalnazi. Je gaat wel een beetje... De boodschap zelf ga je aan voorbij.
Ja, precies.
En dan ga je naar de vorm kijken in plaats van wat het eigenlijk had moeten zijn. Namelijk een stuk communicatie.
Ja.
Dat is... Ja. Ja, daar heb je helemaal gelijk in.
Ja. Nou, ik denk dat dat vooral iets is waar... jonge studenten tegenaan lopen van de eilanden. Die gaan naar Nederland en die gaan studeren. En dat is dan voor het Nederlandse, de Europees-Nederlandse luisteraar of voor de docent al heel vaak meteen zoiets van, oké, nou ja, jij bent dom. Terwijl natuurlijk een G of een CH zegt niets over de mate van intelligentie of wat je wil zeggen. Maar dat is wel vaak. En ik merk het ook in sollicitatiebrieven. En dan vind ik het ook heel erg afhankelijk van waar solliciteer je op? Solliciteer je op beleidsadviseur en je moet heel veel stukken schrijven. En dat moet nou eenmaal in het Nederlands. Dan zou je kunnen gaan bedenken, is dit een aandachtspunt? Hoe gaan we daarmee om? En bovendien, met al die sliedertjes van spellingscontrole, kom je er wel. Maar ga niet zeuren als iemand een ander vak heeft waarbij het gewoon echt niet het dagelijkse is wat je doet. Ja. En dan tegen mij zeggen, heb je de sollicitatiebrief gezien? En dan denk ik, wat een leuke brief. En wat een fantastisch cv. Ik kijk daar echt zo anders naar.
Maar ik heb dat in levend lijf meegemaakt. Ik ben behoorlijk dyslectisch. Ja. Voor de uitvinding van de computer en van de tekstwerken was ik praktisch analfabeet. Ja. Ik schreef bijna niks, want alles ging verkeerd en ik moest dat 25 keer overschrijven. Ik schreef gewoon niet. Computer is voor mij mijn redding geweest. Door inderdaad allemaal de spellingscontrole en dat soort zaken. Tegenwoordig zelfs grammatica, alles zit erin. Het is voor mij echt mijn redding geweest. Maar ik ben op een gegeven moment docent MBO media geworden. En kreeg toen met een collega knallende ruzie, omdat ik een beleidsstuk had geschreven. Daar stonden een paar spelfouten in. En zij vond dat ik ontslagen moest worden.
Ja.
En ik zei en toen zei mijn collega van, maar hij geeft les in beeldtaal en daar maak je geen spelfouten in.
Ja, maar dat is dus inderdaad van hoe ga je daarmee om?
Ja.
En daar ben ik het helemaal met jou eens hoor, Michiel. Ik vind communicatie en taal en dat is inderdaad, het is vloeiend en je moet inderdaad naar de boodschap luisteren. En dat hele de, het en een, dat is fantastisch. Maar als je dat in je moederstaal, in papiamento, dus niet hebt. Dit is zo lastig uitleggen en zo lastig aan te leren.
Ja.
En dan kun je bedenken van laat maar. Want de boodschap is heel wat anders dan inderdaad de het of een.
Ja.
Hou alsjeblieft op.
En daar ben ik het absoluut wel mee eens met Michiel. Oh god, dan zijn we het weer met elkaar eens. We hebben net van de week doorgekregen dat wij te veel met elkaar eens zijn.
Ja, dat was commentaar op ons programma. We hadden Mega FM bestaat nu, 30 jaar. En daar hadden we een etentje van, eergisteren.
Gefeliciteerd.
Dan zitten al die DJ's bij elkaar. En dan ga je natuurlijk elkaar een beetje lopen afzeiken. En toen kregen wij te horen inderdaad dat probleem van dit programma was wel dat we het allemaal maar met elkaar eens zouden zijn.
En dat is waar.
Maar goed, we zijn het vaak eens, maar niet altijd. Het ligt heel erg aan het onderwerp.
Jij moet gewoon je bek houden, weet je
dat? Kijk, dat bedoel ik. En over taal zijn wij het dus niet helemaal eens. Want ik zit hier met twee mensen en ik hoor altijd van het is zo moeilijk en het is zo dit en het is zo dat. Maar eerlijk gezegd, omdat wij hier het Nederlands verstaan en spreken, maken wij het mensen ook wel ontzettend gemakkelijk. En dat is fantastisch. Maar goed, wat zou je doen als je in een ander land woont waar dat niet is? Een Colombia, een China, een Korea, een Japan. Japan zou misschien nog lukken met Engels, afhankelijk waar je bent. Ik weet zeker, dan moet je.
Ja, maar
ik
woon niet voor niks op Bonaire.
Ja, en dat wordt vaak gezegd. Ik ga naar Bonaire, want dat is zo gemakkelijk, want dan spreken ze Nederlands. Then you've got me.
Kom niet.
Blijf weg.
Ja, maar goed, daarom heb je ook wel weer een vrij goed lopende economie hier met die toeristen. Want die kiezen ons uit, omdat ze tenminste in het Hollands kunnen zeggen. Kijk, als je in Spanje zit, kun je zeggen, graag een bakje water voor de hond. No comprendo. Een bakje water voor de hond. Dat hoeft hier niet. Hier snappen ze het gewoon.
Jongens, ik ga even.
Dit is wel heel jammer dat we nu geen beeldradio hebben. Want tijdens het etentje werd ook gezegd, wanneer gaan jullie nou eens camera's ophangen? Nou had dat vandaag heel leuk geweest. Want we hebben inderdaad een hele charmante tafelgast. En super. Dus dat heel leuk geweest. Ja,
Ilse heeft een hoofd voor televisie.
Maar wij met z'n drieën wat minder misschien. Maar goed, het was even leuk om hoe Michiel zei over het bakje water voor de hond. Voor mensen die het niet hebben kunnen verstaan, want het is een bepaald dialect.
Utrecht.
Het werd dus gevraagd om een bakje water voor de hond. Die oude pijken.
Ilse,
ik praat toch geen Spaans, man. Ik zeg toch duidelijk een bakje water voor de hond.
Hebben jullie ook alsjeblieft luisterboeken in het Utrechts? Want hij mist het zo.
Ik denk dat
hij is niet eens Utrechter.
Op het moment dat je verzoekjes hebt, ga je gewoon lekker naar de bieb en dan vraag je dat. En dan bestellen we, als we denken, hij wordt toch minstens 5 keer uitgeleend, gaan wij kijken of we een Utrechts een Utrechts boekje voor je kunnen
vinden. Ilse, ik kom weer terug bij jou.
Ja,
want daarvoor zit je hier. Ja. Je zit nou in een nieuw gebouw. Maar er is eigenlijk van begin af aan gezegd dat het een tijdelijk nieuw gebouw is.
Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk best ingewikkeld als je een prachtig nieuw gebouw hebt en denkt, hoe zit dat nou precies?
Ontworpen door een architect die alleen maar bibliotheken doet?
Ja, eigenlijk komt het erop neer. De urgentie was heel groot om weg te gaan aan de Kaya Kramel. Dat was niet meer veilig, hygiënisch en veel te klein. Er komt een wettelijke verplichting aan dat elk eiland een volwaardige bibliotheek moet hebben, waar al die verschillende activiteiten en functies kunnen plaatsvinden. Meer dan alleen de boeken. Dus de Kaya Kramel moesten we echt weg. Die urgentie was er. Er is een gedachte om een nieuw multicultureel gebouw in het centrum te gaan bouwen. Nou, van gedachte tot realisatie zit vaak nog een aantal jaar tussen. Dus de vraag was wel, ja, wat gaan we dan doen? Want je moet weg van de plek waar je zit. En er is nog niet op dit moment een groot multifunctioneel gebouw of een multicultureel gebouw waar je nadenkt over, wil je ook iets van een muziekschoolachtige functie waar je cursussen kan doen? Wil je nog een theaterfunctie? Wil je een kindermuseum op het eiland? Nou, een heleboel vragen waar nog geen antwoord op is. Politiek heeft men daar wel interesse in. Nou, we weten ook allemaal dat er natuurlijk een discussie is of het openbaar lichaam in een centrale huisvesting wil gaan zitten. Maar er zijn veel centrumvragen. Dat is niet zomaar te beantwoorden. Dus we hebben gezegd, als wij naar een tijdelijke locatie kunnen, en tijdelijk is dan tussen de 5 en de 7 jaar, en zolang als het duurt, dan is dat ons een lief ding waard. Ook omdat 1 januari er een zorgplicht komt. Dus openbare lichamen moeten een volwaardige bibliotheek kunnen bieden. Dus daar lag ook echt druk op. Toen hebben we de architect gevraagd, als je dit weet, kan je dan inrichting ontwerpen die niet aard- en nagelvast is. Dus kortom, niks onherstelbaar, maar wat na 5 tot 7 jaar weer af te monteren is en mee te nemen is naar een structurele locatie. Dat kon. Dus wat hebben we nu? Een bibliotheek in een tijdelijke locatie waar niet geïnvesteerd is in de vloer, niet geïnvesteerd in het plafond. Want je moet je voorstellen, een akoestisch plafond, 1,5 ton. Een vloer met tegels van 2 verdiepingen, 1 ton. Dus kortom, je hebt heel snel dan veel geld nodig. We hebben nu geïnvesteerd in een prachtige bibliotheek met inventaris en spullen en een inrichting die weer af te schroeven is, uit elkaar te halen is. Want zo is het ook gemonteerd in 5 containers deze kant op gegaan. En dat kan meegenomen worden in het ontwerp van een structurele locatie met de omvang die je nodig hebt.
Het is gewoon een pop-up bibliotheek.
Eigenlijk wel, ja. Ook om een paar jaar lang te experimenteren. Wat hebben we nou nodig? Wat bevalt
wat
wel?
Wat werkt en wat werkt niet?
Wat werkt niet? We hebben voor jongeren bijvoorbeeld een prachtige container boven en een grot gebouwd om te chillen, om te lezen, maar ook om een makerspace te hebben. Nou, wat is een makerspace? Dat is eigenlijk een experimenteerruimte waar we VR-brillen, drones, binnendrones, een 3D-printer, robotjes, programmeeractiviteiten hebben aangekocht om onder begeleiding jongeren ook met nieuwe digitale technieken te laten rommelen, zeg ik maar even onerbiedig.
In die zin alleen al die leenwoorden.
Ja. Ja. Heb je er een papiamentu-woord voor?
Absoluut niet. Ik ben sowieso niet erg sterk in papiamentu-woorden. Ja, nee. Ze verzinnen wel. Maar ik zie jou niet raar kijken, Jut, nu.
In Nederlands hebben we er ook geen woorden voor.
Nee.
Wat is het Nederlands woord voor een drone?
Een drone.
Een vliegende Hollander. Nee,
maar dat zijn dus de leenwoorden.
Ja, dit zijn de woorden, maar volgens mij,
dan kom je niet aan. Dat heeft
elke jongere taal. Weet wat we dan bedoelen. Nou, dus
elke jongere vindt dat skibidi.
Dus, nou, daarom. Dus in die zin, een mooie experimenteerruimte waarbij we kijken wat werkt er wel, wat werkt er niet. Er worden ook echt een maakplaats, een experimenteerruimte met naaimachines om te kunnen, creatief te kunnen rommelen, zeg ik maar even. Dus op die manier kunnen we kijken hoeveel wordt daar gebruik van gemaakt. Wat hebben we daarvoor nodig? Hoe moeten we vernieuwen? Als dat heel erg loopt, moet dat in de nieuwe structurele bibliotheek echt nog vele malen groter. Als de studiefaciliteiten en het werken, remote werken of het internetcafé, zoals ik het maar even noem, heel erg gebruikt gaat worden en er heel veel scholieren en studenten gaan zitten, moeten we die ruimte misschien ook wel wat groter maken. Nou, zo kunnen we een paar jaar gewoon echt goed met de programmering kijken wat het beste is voor de bibliotheek. Want elke bibliotheek heeft zijn eigen identiteit en zijn eigen focus.
Ja, het leeft gewoon dus. De bibliotheek is in wording, het beweegt.
Ja.
Dat is, maar goed, dat zou het ook moeten zijn, vind ik.
Ja.
Maar ik ben het wel met je eens dat wat meer dat centrale is wel van belang. Als we nou dus die belastingdiensten gewoon, een stuk de berg opschuiven, vind ik dat een mooi gebouw voor de bibliotheek.
Het zou een fantastisch gebouw zijn.
Nou, het is de vraag, ga je nieuw bouwen? Ga je in een bestaand gebouw zitten? Ga je gecombineerd met een centraal gebouw van het OLB? Je moet je eerst bedenken, wat wil je neerzetten? Welke functies heeft dat? Een vergaderruimte voor ons kan ook een vergaderruimte zijn van het OLB. Kan ook een presentatieruimte voor ons kan ook een theaterfunctie zijn. Kan ook een congresruimte zijn of een studiedagruimte voor het OLB. Dus
een avondspoken woord kan ook in een theater.
Ja, precies. Dus het is goed om te bedenken, wat mis je eigenlijk aan functies? Hoe kan je dat slim organiseren? En wat heb je dan aan gebouw nodig? En ga je kijken, moet dat dan nieuw zijn? Of kan dat in bestaand, ja of nee?
Ja, en
hoe centraal moet dat zijn? En parkeren.
Ik hoor veel van jou, van jullie vraagstukken, heb ik ook gehoord. We hebben regelmatig Jude de Wolf van Terre Marie aan tafel.
Ja.
En die heeft hetzelfde probleem. Dat museumpje is te klein. Dat moet groter, moet ergens anders heen. En die wil ook dingen gaan organiseren en dergelijke.
Ja.
En die moeten we ook naar iets groters. Kennen jullie elkaar?
Ja, kennen elkaar.
Nee, heel goed. Veel met elkaar praten.
Alle culturele partners kennen elkaar. Dus en samenwerking is voor ons het woord. Want wij hebben wel de ruimte. Maar niet alle kennis en kunde. En met samenwerking kom je verder.
Ja. Ilse. Mooie afsluiting.
Ja.
Fantastisch dat je er was. We hebben bijna een uur met je zitten praten.
Heel graag gedaan.
Over
leuk.
Boeken.
Ja.
En over een bibliotheek. Ik ben hier zo blij mee. Ik ging huilen in de oude bibliotheek toen ik hier net kwam wonen. Echt, hè. Ik was zo teleurgesteld. En nu met dit verhaal sowieso onwijs dankjewel dat je het zo uitgebreid hebt neergezet. Ja, volgens mij ben ik een heel blij mens.
Ik zou bijna zeggen, kom allemaal, ook als je niet van boeken houdt, kom kijken. Neem een bakje koffie. Vrijdag aanstaande. De inschrijving is, het is vol. Het is vol, de officiële opening met iedereen die zich kon aanmelden.
Het enthousiasme is enorm groot.
Ja. Ja, en dat van vrijwilligers, zoals je al daar in het begin zei, tot de mensen die bij ons willen werken, tot de bezoekers. Als je 's middags komt en de scholen zijn uit, nou, het loopt storm. Dus dat is alleen maar fantastisch.
Ja, dus wel, de officiële opening komt nog, maar je kunt nu al...
Ja, je kunt gewoon terecht, elke dag vanaf 8:00 tot 4:30, 5:00. 5:00, behalve vrijdag. Dus wat dat betreft
op zoek naar een boek.
Terecht. Ja.
Ilse Verburg, dankjewel dat je er was. Ik ga een plaatje draaien. En dit is het eerste hitje wat we draaien. Ook het grootste hitje van de nieuwe plaatjes in de Nederlandse top 40. Het is de zingende influencer Roxy Dekker met Casual.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2, Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen, 101.1.
Met een leuke gast maak je er dus gewoon maar een potje van, hè? Want we hebben twee blaadjes vol met nieuws te verwerken.
Ja.
En dan zit je een uur lang te praten over de bibliotheek. Dat is, dat is niet helemaal zoals we dat van tevoren gepland hadden. Maar goed, geef niet. Leuk gesprek. Enzovoort.
En wat voor bibliotheek? Volgens mij is het gewoon state of the art.
Ja, maar we mogen nu niet meer over de bibliotheek.
Ja, alleen zeggen dat er nog een activiteitenweek is. Dat zou
Het is te leuk. Ze hebben nog van allerlei activiteiten. En als je daar op de hoogte wilt blijven, dan moet je even naar Facebook. En daar vind je van alles. Deze week nog en de week daarna volop heel veel leuke dingen te doen.
Goed, we gaan over op andere onderwerpen.
Ja, ik moet heel eventjes, anders gaan we dat vergeten zometeen. Ik kreeg een berichtje van de mensen van de Pacos di Pruga, de kringloopwinkel. Die zijn elke zaterdag zijn ze geopend. Ze zitten naast de Caribbean Laundry en ze zijn open van 8 tot 3. En daar zijn ze bezig gewoon met allerlei dingen die een tweede leven kunnen hebben aan te nemen en te verkopen voor niet al te veel. Opbrengst komt geheel ten goede van de Animal Shelter en wordt gebruikt voor voer, onderdak, gratis sterilisatie en castratie van die beesten. Verdere verzorging voor honden en katten die anders op straat zouden zijn. Ja, elke zaterdag zijn ze daar bezig, vrijwilligers allemaal, om de markt op te bouwen. Tenten, kramen, ingebrachte goederen neerzetten, kleding, huisraad, boeken. Allemaal gratis aangeleverd en dan tegen geringe bedragen weer verkocht, zoals ik al zei. Maar ze hebben daar een tekort aan vrijwilligers. En met name jonge mensen, het zijn natuurlijk vaak grote dozen en kratten, die moeten we uitgezetten. En ze zijn op zoek naar mensen die willen helpen daarbij. Ofwel 8 uur 's ochtends tot 12:30 's middags. Ofwel van 1 uur tot 3 uur. Dus of opbouwen in de ochtend of afbreken in de middag. Mensen zijn nodig om daarbij te helpen. Uiteindelijk is het natuurlijk voor de. Gaat het allemaal om de dieren? Gaat het om de animal shelter? Heb je belangstelling om dat te doen? Neem dan contact op met Paul Wiggers. Zijn nummer is 777-0768. Ik zal het nog een keer zeggen. 777-0768. Of Marcel, die geen achternaam heeft blijkbaar. Dat is 700-3428. 700-3428. Kom als je tijd hebt, anders vanmiddag nog even een kijkje. Ze zijn nog open tot 3 uur bij de Pacos. En lijkt het je wat, dan kun je je direct opgeven. En de honden en katten zullen je dankbaar zijn.
Heel dankbaar.
En niet alleen de honden en katten.
Je zegt het ook heel mooi op zijn Utrecht.
Zal ik gelijk daar even...
Dankbaar.
Pacos.
Hartstikke dankbaar.
Ja, hartstikke dankbaar voor alle mensen die daar komen helpen, hoor.
Oké, Maasje, dank je. Maar Jochie,
je hebt het
goed gezegd. Bombisa. Nee, maar het is wel heel erg belangrijk.
Ja, want ik kan daar...
En jonge vrijwilligers, hè?
Ik kan daar gelijk op inhaken met een berichtje wat in de lijst staat. Fédération Canoeco Calvaire, de andere asiel, heeft echt aan de noodbel voor de zoveelste keer getrokken. Van jongens, er zal echt wat moeten gaan gebeuren. De bestuurscollege doet in feite niks aan wat er allemaal aan de hand is. Het kan niet meer. Zij vertellen onder andere dat zij ruimte hebben, wat kennis betreft, voor 75 honden. En daar zitten op dit moment 120 honden in.
Ja, die zitten een beetje op elkaar.
Dus er moet echt actie ondernomen worden. Er zal echt gewoon beleid opgevoerd moeten gaan worden. Ze zeiden van zelfs op dit moment de castratie en de sterilisatie programma's worden door de OLB gewoon tegengewerkt.
Ja, dus nogmaals, kom helpen bij de Pacos di Pruga. Die hebben gewoon het geld nodig om die sterilisatie te kunnen uitzetten.
Ja, want zolang we dus op deze manier blijkbaar omgaan met onze huisdieren en vooral dan honden en katten. En dan zijn organisaties zoals Animal Shelter en Fundación Canoeco Calvaire zijn gewoon ontzettend nodig. Terwijl we zullen er nooit aan ontkomen. En fijn dat ze er zijn. Maar wat we nu van beide organisaties vragen slaat natuurlijk echt helemaal nergens op. Omdat we met z'n allen eigenlijk zo laks zijn.
Nou ja, bij FKK zit ook de boosheid van jongens tijdens in 2023 de verkiezingsprogramma's.
Ja, was het een speerpunt?
Was een speerpunt van alle partijen. Van ja,
alle
dierenwelzijn,
partijen,
dierenwelzijn.
Klopt.
En je hoort er helemaal niks meer over. Nee. Er gebeurt gewoon niks meer. En dat is natuurlijk heel kwalijk.
Ja, maar er gebeurt heel veel misschien niet. Of heel veel achter de schermen. En dan ben ik heel benieuwd wanneer dat dan het gordijntje opgetrokken wordt. Maar ik snap die boosheid.
Ja.
Ja, je vraagt je af, wat moet er dan gebeuren? Ga je nu, als dan helemaal niemand wat doet... Zij kunnen al nergens meer heen. Ik weet dat FKK had een no-kill policy, maar dat kunnen ze niet meer. Dat kan gewoon niet meer. Ze hebben gewoon te veel van die beesten.
Nee, nou, ik denk sowieso, dat ben ik dan wel van mening. Ik denk dat FKK ook wel een beetje de naam heeft... dat zij ook wel vooral honden opvangen. Waarbij we misschien... En ik krijg nu heel de wereld over me heen. Waarvan je zou kunnen zeggen, oké, wil je dit in leven houden? Want dat zal niet gauw iemand meer in huis nemen. Een hond die ziek is, een hond die ontzettend mank is, een hond die een oog mist. Natuurlijk, als je daar heel lief voor bent, kun je dat een gouden mandje geven. Maar de gouden mandjes zijn op. Mensen willen misschien nog wel een gouden mandje geven, maar dan aan een hond die leuk kan spelen, lief is voor de kinderen, of inderdaad een soort van waakidee kan hebben. Maar dat zijn niet de honden die echt binnenkomen, die zoveel aandacht nodig hebben omdat ze aangereden zijn. Daarvan zeg ik heel erg op mijn eigen persoonlijke titel. Ja, daarvan moet je wel gaan bedenken van, moet je dat dan allemaal redden? Zeker kijkend naar wat er nu gebeurt. Mm-hmm. Je hebt gewoon veel te veel honden.
Ja, dat is een moeilijke kwestie.
Het is een hele moeilijke kwestie, ja.
Want het gaat inderdaad over ratio tegenover emotie.
Ja, absoluut. Helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Maar dan denk ik dat je af moet stappen. Op een gegeven moment moet je dus afstappen misschien wel van je policy om alles in leven te laten. En ja, dat zal waarschijnlijk, heel eerlijk gezegd, voor de animal shelter niet anders zijn. Natuurlijk wil je dat niet. Maar op een gegeven moment moet het. Want op een gegeven moment kun je het niet meer kwijt. Wordt het ongezond? Krijg je ziektes omdat er te veel bij elkaar zit? Enzovoort.
Ja, nou, ik denk dat er niemand die bij die twee organisaties werkt en denkt van, ha jongens, ik ga hier werken en dan kan ik lekker hondje doodmaken.
Zit je bij de verkeerde club.
Ja.
Dan zit je bij de verkeerde club. Dan moet je vooral in het bos gaan jagen, denk ik.
Ik denk dat niemand dat natuurlijk eigenlijk wil. Maar als we het nu toch over de animal shelter hebben. Aanstaande je staat hier op donderdag. Volgens mij klopt dat niet. Nee, dat is niet waar. Dat klopt niet. Ik zit verkeerd te kijken. Aanstaande woensdag. Dat is het. Om 6:00. De animal shelter heeft een veiling. En die gaan daar allerlei dingen veilen. En verder kun je ook voor $175 kun je weet ik veel hoeveel gangen diner krijgen. Dat is bij Chicago. Ik weet niet wie er kookt eigenlijk. Hoe heet het restaurant bij Chicago? Ik vergeet altijd hoe het heet.
Binja?
Juist, Binja. Kijk, zie je, daarom hebben we jou. Jij weet dat soort dingen gewoon.
Jij weet alles van de
Maar dan maakt het niet uit dat we nu even niet weten wie de kok is. Dat zou leuk zijn, want dat zou dan heel veel credits betekenen. Maar daar kun je lekker eten.
Nou is Binja best een goed restaurant sowieso.
Absoluut.
Maar goed, dan is er dus een groot gebeuren met een veiling van allerlei schilderijen en andere dingen. En ik zei, de gek mag dat gaan doen, dat veilen. Dus dan sta ik weer flink te schreeuwen en te doen. En deze keer heb ik een hamertje. Dus ik kan dingen echt afveilen. Dus daar
je kan echt afslaan.
Ja. Ik wou net zeggen, je kan er inderdaad echt afslaan. En zijn er dus nog plekken voor? Want jij leest dit voor.
Nou ja, dat weet nou, ik lees het niet eens voor.
Nee,
ik,
je weet het uit je hoofd.
Ik zit op mijn agenda te kijken wanneer het precies was. Ik doe dat in mijn hoofd. Ik weet niet eens of er plekken zijn. Dus bel eventjes de Animal Shelter. Of er nog plekken zijn. En probeer dat even te regelen snel. Want het is wel leuk als het even helemaal vol zit natuurlijk. En ja, als je niet mee eet, maar gewoon wil komen naar de veiling, dan kan dat altijd natuurlijk.
Gezellig. Het hamertje bewonderen en Michiel.
Het hamertje, ik heb ook besloten, ik heb het hamertje. Mijn buurman is erg goed in, Hans Vriends is dat. Die is erg goed in het bewerken van hout. Dat doet hij ook voortdurend en met erg veel liefde. Dus, en toen ik hem vertelde van, ik ga deze veiling doen. Ik heb alleen geen hamertje. En toen zei hij, hold my beer. En hij heeft een hamertje voor me gemaakt met een standaard. Waar ik zo'n blokje waar ik op kan slaan ook. Waar je het hamertje in kan zetten. We hebben samen afgesproken dat aan het einde van de veiling ga ik het hamertje ook nog veilen.
Wauw. Wow.
Dus dat is wel grappig. Anyways, dat moest maar even gezegd worden.
Ja.
En dat is dan ook bij deze gezegd. Maar nu is het echt tijd om eventjes wat van nieuws te bespreken. Ik denk dat het grote ding is natuurlijk de landfill. Voor de afgelopen weken. Martijn, vat dat eens even samen.
Poeh.
Nou, dat is een gigantische samenvatting, denk ik.
dat klopt wel, ja.
Nou ja, het belangrijkste is dat er afgelopen week een woensdag was. Ja,
ja, Clark is afgereisd naar Den Haag.
Ja.
Want die, dan is maar net hoe je het zegt, maar die had een en ander uit te leggen.
Nou, er was woensdag een commissievergadering voor de Vastkamercommissie Koninkrijksrelaties. En de commissieleden hadden behoefte aan meer informatie van het bestuurscollege. En hadden Clark gevraagd kunnen we met jou praten? Een informeel gesprek heet dat dan. Hij is gelijk in het vliegtuig gestapt en is gelijk naar Nederland gegaan. Dat heeft hem wel op komen te staan dat de aantal commissieleden vroegen van... had dit niet via videoverbinding kunnen gaan? Had misschien gekund. Ik weet het niet. Andere kant, communicatie is meer dan alleen maar taal. Hij heeft daar gezeten en heeft ook... met zijn lichaamstaal gewoon kunnen vertellen wat hij kunnen vertellen. Hij zat in ieder geval in die kamer, in die vergaderzaal. Hij heeft daar een betoog gehouden van in feite van... jongens, wij zitten met de problemen die anderen hebben veroorzaakt. En hij is kritisch bevraagd. Jij hebt het ook gezien?
Ja, je kon het zien. Het was een beetje zoeken. Maar uiteindelijk heb ik zowel gezien dat Clark zijn verhaal deed... als het stuk daarna met de Kamervragen.
Mm-hmm. De Kamervragen waren aan de staatssecretaris Totsabo... Ja. En Jansen van INW.
Klopt.
Infrastructuur en Waterstaat.
Klopt. En het stuk met Clark... we kennen Clark, cognitief goedvaardig. Hij heeft dat, denk ik, op zijn manier...
Ik vond dat hij timide begon.
Ja, kijk, Clark in Den Haag is denk ik niet Clark bij ons in het bestuurscollege. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken. Ik denk dat hij hier meer bravoure heeft als dat je in het Den Haag zit. Want laten we eerlijk zijn, Den Haag is misschien op dat moment toch voor ieder best wel iets wat intimiderend. Mm-hmm. Ik denk ook dat hij zich bewust is geweest van zijn woordkeuze. Dan komen we toch weer op een stukje taal. Hoe vaardig Clark dan ook is. Het is niet de taal van zijn hart.
Ja.
En dat maakt het natuurlijk ook heel lastig.
Dat was ook wel te merken.
En misschien ook nog wel hier en daar wat zenuwachtigheid. Want het is natuurlijk een flink dossier. En iedereen heeft daar zijn mening over. En het is gewoon geen rooskleurig verhaal. Dus hoe je het dan ook brengt, breng je het. Je komt nou niet de happy message brengen. En anders had je er waarschijnlijk niet gezeten. Ik weet het niet. Vraag je naar mijn persoonlijke mening alvast? Want ik zie jou kijken.
Maar we hebben allebei teruggekeken. Ja. Michiel, jij niet, hè?
Nee, ik niet. Ik heb het ook niet terug kunnen kijken. Geen tijd voor gehad.
Oké. Maar
voor de mensen die dat willen doen, Energia, die zendt dat uit. Dus als je het nog wel terug zou willen zien, dan kun je het op Energia kun je het vinden.
Ja, zowel het gesprek met Clark als met
beide.
Als de vergadering.
Beide.
De vergadering, of de commissievergadering, werden best wel behoorlijk wat dingen gezegd. En wat ik heel duidelijk vond, was dat er een enorm wantrouwen is naar hier. En wat er gebeurd is. En wat
met
ik
opvang... name vanuit de PVV natuurlijk.
Nee. Uit alle partijen.
Alle partijen.
Eigenlijk werd de ingrijp van Helmond als waarnemend rijksvertegenwoordiger...
door bijna allen, of door allen ondersteund.
Ondersteund en ingestemd. Ja. Ondanks dat hij dus formeel door de rechter is teruggefloten daarvoor. Hadden ze toch iets van, ja, dit had toch gewoon moeten gebeuren. Jammer dat het formeel niet helemaal goed gegaan is. Maar... de ingreep was terecht. Eigenlijk alle partijen waren het daarover eens.
Maar ja, daar was de rechter het ook over eens.
Ja. En dat werd eigenlijk bevestigd door zowel de twee staatssecretarissen als door vijf fracties waren er.
Ja.
Dat vond ik opvallend. Alleen Don Seder had nog wel een beetje kritisch van, jongens, was dat ingreep begrijpen nou echt noodzakelijk? Die had daar nog enigszins... hebben we niet te snel ingegrepen. Hadden we inderdaad nog wat meer tijd moeten geven. Hij heeft het niet gezegd van, het was fout.
Nee, zeker niet. Zeker niet.
Er kwamen nog een paar dingen boven tafel. Ook tijdens het gesprek. Want wat hier ook met Clark aan tafel van... niemand wist eigenlijk dat er geen vergunning van CD Bond was. Ook daar werd door de Kamerleden erg verbaasd over gereageerd. Hoe is het godsnaam mogelijk dat niemand wist dat er geen vergunning was?
Nou ja, dat verbaast iedereen hier ook.
Ja.
Dat verbaast het huidige bestuurscollege ook.
Ja.
Je vindt het ook vreemd. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je... Ik kan me ook echt wel voorstellen dat je daar helemaal niet over nadenkt. Dat je gewoon denkt van, nou ja, dat zal toch wel geregeld zijn.
Dat zal
toch
wel geregeld zijn, ja.
Dat vind ik echt wel heel erg kort door de bocht. Want elke vergunning moet ook vernieuwd worden. Eens in de zoveel jaar. En gehandhaafd. Dus het blijft voor mij een heel raar verhaal.
Nou ja,
om zomaar te zeggen
van... Er hebben duidelijk bepaalde mensen niet hun... werk gedaan.
Maar
In het begin niet door die vergunning niet uit te geven. En daarna door dat niet te controleren.
Kijk, ja. Toezicht en handhaving had gewoon veel harder van de toren moeten blazen. Van jongens, ze hebben geen vergunning.
Ja, nou ja,
die moeten het hebben geweten.
Die moeten dat hebben geweten, lijkt mij. En ik ontkom dan niet om te denken van oké, zijn er dan andere belangen geweest? Waardoor er eigenlijk hier niet zo gehandhaafd is zoals je zou willen dat er gehandhaafd wordt.
Dat vraag je je af of dat stel jij?
Ik kan me dat niet stellen. Dat zou ik pas kunnen doen als ik het zeker weet of als ik daar werk. Maar dat vraag ik mij wel echt af. Dat is voor mij wel echt een red flag en een vraag. Als je op andere dingen namelijk wel handhaaft en toezicht houdt. Nou weten we ook dat we daar misschien helemaal niet zo goed in zijn op Bonaire. Maar dan zeg ik ook in één adem dat er geluiden gaan. En misschien ook wel feitelijk is dat dat ook wel afhankelijk is wie, wat en waar. Wie ken jij en van wie ben jij familie en waar gaat het over? Het blijft voor mij dat ik denk, nee. Ik zeggen van we wisten het niet, dat vind ik in dit geval echt te makkelijk. Ook omdat we weten dat de voorloper van Pro Lagoon al jaren aan de bel trekt.
Ja.
Ook als we weten dat er in 2016 hulp vanuit Nederland is gekomen. En of dat nou op verzoek is en of dat dan toegepast is. Hè, is van alles gebeurd. Er zijn ovens gekocht. Zonder wat? Ja, ik geloof daar niet in.
Nou ja, dat was nog een tweede punt wat naar voren kwam. Was dat in 2016 is er 10 miljoen beschikbaar gesteld om wat aan de problemen te doen. En er kwam naar boven, en daar viel de hele Kamer overheen. Chris Jansen, de staatssecretaris van INW, die maakte bekend van er is een bedrag van 6,5 miljoen, van die 10 miljoen is er 6,5 miljoen naar Cedibon gegaan. Dat is nooit verantwoord.
Ja, en wat ik dan ook bijzonder vind is, Clark is natuurlijk eerder ook gedeputeerde geweest. Hè? Dat heeft hij hier ook aan tafel gezet. Hij zit al langer in de politieke arena. En dan denk ik, ja, hoe kan dat dan?
Nou ja, ik heb dan heel veel vragen krijg ik dan. Namelijk punt 1 van hoe kan het in godsnaam ook vanuit Nederland dat er in 2017 6,5 miljoen daar besteed is. En dat dit nog niet
ook
veel...
Ook bijzonder.
Ja, heel bijzonder dat daar dus niet veel harder aan de bel getrokken is. Van jongens, kom met die, met die verantwoording, want anders grijpen we in.
Juist. Maar sowieso, niet eens van we grijpen in. Dat op zich. Maar op zich, op het moment dat jij dergelijke grote bedragen krijgt, zul jij dat moeten verantwoorden. Hè? Als wij als een stichting of wie dan ook, je krijgt geld van iemand om een project te doen, dan moet jij daar tussentijd rapportages van aanleveren. Elk bonnetje, behalve als het minder dan $7 is,
je moet
ze willen alles weten.
Voor je het geld hebt, krijgt, moet je al van verantwoorden waar je het aan gaat besteden.
Juist, en dan is absoluut, waar is dan in dit geval een Nederland, een Den Haag geweest. En hoe is dat proces gegaan?
Ja, daar verbaast ik me het meest over. De Kamerleden volgens mij ook. Dat werd niet zo hard uitgesproken. Maar vooral de Vries van de VVD bleef daarover vragen.
Ja, die bleef daar
dit?
Heel
kan
star. Kan ja. Die wil ook echt wat dat betreft de onderste stenen boven. En het klonk alsof ze niet zal rusten totdat ze dat weet. Dus dat hangt er dan misschien ook nog aan te komen.
Nou ja,
verantwoord je maar.
Ik denk dat ik het weet. Namelijk in die tijd is die verbranding overgekocht.
Nou ja, goed, dat zou kunnen, maar dat is...
De verbrandingsoven die nu niet meer gebruikt mag worden, omdat die nog vervuilender was dan de vuilstort zelf.
Ja, maar daar heb je dan toch wel een bonnetje van. Als jij dat kan bedenken, van joh, dat is die verbrandingsoven geweest, dan moet er toch iemand anders ook zijn geweest die
maar ja,
heeft
goed,
gezegd... 1
plus 1 is 2, die verbrandingsoven is in die periode gekocht.
Ja, die moet ergens vandaan komen natuurlijk.
En dat geldt, en die dingen zijn niet goedkoop.
Nee, ik kan er niet één veroorloven, nee.
Nee, hebben we ook niet nodig, dus dat hoeft niet. Dus dat is dan alweer fijn. Er waren dus een tal van vragen. En die zijn inderdaad ook beantwoord.
Heel veel vragen.
Juist, heel veel vragen waren
het. Er waren zelfs zoveel vragen. De vergadering mocht niet langer dan 2 uur duren, want dan was de zaal weer voor nodig voor de volgende vergadering. De voorzitter, die ik erg goed vond, die heeft zich daar ook strikt aan gehouden. Normaal gesproken is de eerste termijn de Kamerleden stellen vragen. De tweede helft van de eerste termijn is dat de bewindslieden daarop antwoorden. En naar aanleiding van de antwoorden kunnen dan in de tweede termijn nieuwe vragen gesteld worden en opnieuw beantwoord worden. En ze zijn gewoon wat tijd betreft niet aan de tweede termijn toegekomen. Zoveel vragen waren er.
Ja. Dus, maar is er dan weer nog een vervolg?
Er komt een vervolg.
Ja.
Ja. Nou ja, en ik ben het inderdaad eens met jou, Martijn. Het is duidelijk, het heeft de belangstelling. En iedereen was ontzettend kritisch.
Ja.
En overal, in welke bewoording dan ook, was het wel dat men echt zich afvroeg van oké, wat is dit voor verhaal? En weet je ook dat Clark zijn handen in onschuld wast? En dan hebben we het nu even over Clark als persoon, maar even het hele bestuurscollege.
Ja.
Clark zat daar. Maar...
Wat ik mooi vond, wat ik bemoedigend vond, er waren maar 5 partijen van de wat is het, 21 die we geloof ik hebben in Nederland. Maar die stelden zoveel vragen. De belangstelling en interesse van jongens, wat gebeurt daar, die was groot.
Heel
ja,
groot.
Maar het is ook wel, excusez-moi, fucking belangrijk dit.
Ja,
want het is een groot schandaal wat gewoon nog ja, waar we eigenlijk nog niet eens zoveel van weten. Maar dit is enorm dit.
Dit is een gigantisch schandaal, maar er zijn de afgelopen jaren heel veel schandalen geweest, ja, waar Nederland zich een schouder over heeft opgehaald en niets gedaan heeft.
Nee, maar dit is een serieuze milieuramp.
Ja.
En het is gewoon, het heeft nog steeds niet de grootte die het eigenlijk verdient te worden. En dat is wel iets. Ze moeten er in Nederland gewoon wat beter wakker over worden. En als de Nederlandse pers op een gegeven moment hier ook op springt, ja, dan gaat dit gaat voorpagina nieuws worden.
Ik denk ook, ik denk ook dat het een soort van twee kanten is. Het is ja, het milieu, maar het is ook volksgezondheid. En
ja,
daar werd inderdaad ook aan gerefereerd. Het is ook volksgezondheid. En
maar daarom, dat bedoel ik.
Ja.
Daarom worden ze ook zo groot.
Ja.
Ja, ik denk. Maar
daar vond ik dat daar meer op aangeslagen werd dan dat ik het idee heb. Excuse my words dan. Wat ik vind bij het bestuurscollege. Ik vind het bestuurscollege, het stukje volksgezondheid en gezondheid van. En ja, die nog steeds vind ik dat ver te zoeken. En ja, dat kan gewoon vele malen beter.
We kunnen nu al aankondigen dat wij, we gaan een paar weken ertussenuit. Niet de komende week, maar de week daarna.
Ja. Gaan jullie niks van merken hoor?
Gaan jullie niks van merken. Nou, in zoverre dat er een opname komt. En een van die opnames is een gesprek tussen Angelica Cecilia en Jan Verbeek van Pro Lacoon. Gaat interessant worden.
Wie is dat, Angelica Cecilia?
Is de gedeputeerde die voor een groot aantal zaken bij Silibon ook verantwoordelijk is.
Oh.
Het wordt vast een heel mooi gesprek. En ik hoop dat het een gesprek wordt waar veel meer duidelijkheid komt.
Ja.
Want er is natuurlijk nu heel veel onduidelijk. Het gaat niet om van we moeten elkaar de tent uitvechten, verre van. Maar ik denk dat iedereen
oplossen.
Zoveel vragen nog heeft. Dus ik denk dat het een hele mooie, heel mooi gesprek wordt.
Wat ik jammer vind op dit moment, dat is tenminste mijn persoonlijke mening, is van dat ik te veel overheid en bewoners tegenover elkaar zie.
Ja.
En dat vind ik heel jammer.
Ja, dat is ook jammer, want je zult het samen moeten doen.
We zullen het samen moeten doen, zeker. Ik heb een plaatje nieuw in de Nederlandse top 40. Benson Boone. Met de intrigerende titel. Sorry, I'm here for someone else. Ik denk dat dit het eerste liedje is met deze strekking dat ik in mijn leven heb gehoord. I'm sorry, I'm here for someone else. Ja, dat is een liedje voor die mensen aan die tafel daar. Die kwamen hier voor iemand anders, maar die zitten nu te luisteren naar ons. Want we zitten hier natuurlijk nog steeds in Cuba Compagnie.
Ja, wat deze week open is.
Te kijken.
Ik
kom niet aan mijn woorden, man.
Te kijken.
Wat is er met je aan de hand, joh?
Ja, ik ben gewoon nog steeds een beetje... ik zit hier, hoe heet deze zooi, cranberry juice
cranberry
te drinken.
Cranberry juice, heel goed
ik,
voor je.
Ben nog een beetje, ik ben nog een beetje, ik ben gewoon nog een beetje.
Je bent nog een beetje.
Ja,
je bent nog een beetje. Wat, je bent er nog niet helemaal.
Nee, ik ben er nog niet helemaal.
Daarom ben je er een beetje.
Je zou willen dat Tielman terug zou komen in de Eilandsraad, toch? Weet je niet? Vind ik wel, hoor.
Nou ja, ik moet je wel heel eerlijk zeggen.
Opvallende move.
Popcorn time is dan over.
Is de popcorntuin over of
ja,
begint die?
Nee. Voor mij is die wel een beetje over. En dat is misschien heel erg flauw. Af en toe was toch wel Johnny Wout, hoe hard hij ook zijn best deed, best wel lachwekkend. Omdat hij niet helemaal bij de les was. Of wat aantal puntjes achterliep. Of
dit is
niet
jouw
helemaal
persoonlijke mening.
Dit is mijn mening. Ja. Dit is absoluut mijn mening. Maar, en dat was af en toe best wel vermakelijk. Want zo leuk is het allemaal niet wat er gebeurt in zo'n eilandsraadvergadering. Dus dan ga ik andere dingen zoeken. En, maar goed, nee, Hennessen komt terug voor de NPB.
Ja,
ik denk persoonlijk best een goede move. Zeker als je kijkt naar waar we nu in zitten.
Hij is volgende week hier.
Ja, leuk. Ja. We gaan hem dan helemaal het hemd van zijn lijf vragen.
Ja, wat heb je in godsnaam gedaan in die tussentijd?
Ja, dat ben ik in. Nou, misschien heeft hij zichzelf ontzettend ingelezen, opgeladen en voorbereid om een stevige oppositie neer te zetten.
Nou ja, daar hoop ik een beetje op. Ik bedoel, ik vind wat de UPB op dit moment als oppositie doet, daar hoor je eigenlijk weinig van. Ja, de Kroon heeft nu iets geroepen, daar zullen we het zo ook nog over hebben. Wout werd vaak zelden serieus genomen.
Nee, dat klopt.
En ik denk dat welke bestuurscollege ook een recht heeft op een goede oppositie.
Overigens nog wel even, en dat meen ik echt. Ik vind het wel heel dapper van Johnny Wout dat hij dit gedaan heeft. Want je stapt wel ergens in. En de beste stuurlui staan aan wal, laten we heel eerlijk zijn. En hij heeft het wel gedaan. Als totaal, we gaan het doen.
Ja.
En dat vind ik echt heel erg knap. Dat wil ik ook gezegd.
Heel terecht dat je het zegt. En
Maar goed, het wordt misschien iets wat spannender. En misschien ook vanuit de UPB dan iets meer oppositie. Want die vind ik ook nog best wel... dat kan meer.
Ja.
Het kan meer. Hè? We hebben hier een keer Jona aan tafel gehad. En die zei toen van we wachten nog even af. En de eerste 100 dagen. En laten we even kijken wat er allemaal gebeurt.
Nou, die 100 dagen zijn al lang voorbij.
En die 100 dagen zijn al lang voorbij. Dus het mag wat dat betreft misschien wel iets meer knallen.
Ja, in verband daarmee... James Kroon heeft een stuk geschreven. Of tenminste iets gepubliceerd. Waarbij hij een mening geeft over de Rijksvertegenwoordiger. Hij vindt dat die functie afgeschaft moet worden.
Vond ik best wel een opvallende voor een UPB. Wat sterk gelieerd is aan een CDA en dus een Nederland.
Ja.
Waarbij vanuit die hoek niet zo heel veel tegengas komt op het aanblijven van de functie Rijksvertegenwoordiger.
Maar nog opvallender vond ik dat hij de hele functie van de gezaghebber wil veranderen.
Ja. Dat is ook een opvallende.
Een hele opvallende. Hij wil dat de gezaghebber geen voorzitter meer is van de bestuurscollege. En geen voorzitter meer is van de eilandsraad. Maar onafhankelijke functie krijgt. En in feite de nieuwe rijksvertegenwoordiger gaat worden. Ja. Alleen dan niet aan de kant van de Rijk, maar aan de kant van Bonaire.
Ja, aan de kant van het openbaar lichaam. Ja, het is een opvallend stuk. Ik moet je zeggen, ik heb even gescand. Ik heb het niet echt gelezen, maar ik heb het gescand. En misschien interessant om inderdaad meneer James Kroon uit te nodigen om dat ook toe te lichten. Want het is best wel opvallend.
Het is opvallend en hij zegt van er is nu een dubbele toezicht en bewindslaag tussen gezaghebber en rijksvertegenwoordiger. Zo kan je het zien. Aan de andere kant kan je zeggen van rijksvertegenwoordiger staat aan de kant van het Rijk. Gezaghebber staat aan de kant van het bestuur.
Ja, ik vind dat eigenlijk best wel werken zoals het nu is.
Dat is een dualiteit die je eigenlijk zou kunnen waarderen en ook zou kunnen koesteren.
Ja.
En wat hij nu wil is van in feite de kant van het Rijk eraf halen. En in feite alles overhevelen naar de gezaghebber. En die gezaghebber zelfs politiek helemaal onafhankelijk maken. Door geen voorzitter meer te laten zijn van het bestuurscollege. En geen voorzitter van de eilandsraad. Nou, dan heb je in feite weer een nieuwe rijksvertegenwoordiger gecreëerd. Naar mijn mening.
Ja, en dan zegt hij daar ook suggesties over wie dan de eilandsraad en zo moet voorzitten?
Nee, dat zegt hij in feite niet.
Oké.
Waarschijnlijk James Kroon.
Nou ja, goed, kijk. Er zijn plaatsvervangende... veel van de fractievoorzitters nemen vaak de plaats van de gezaghebber in als die niet kan. En we hebben ook, wel een vervangende gezaghebber, maar dat kan je in dit geval dan ook niet doen. Maar,
nee, want daarom. Want dat is
maar je
dan...
zou in een tourbeurt... Ik zit even te fantaseren.
Ik zit hard op te denken. Ik, laten we heel eerlijk zijn. Het is toch wel redelijk gelieerd aan ons Nederlands model. Dus ik vraag me dan af, hoe zou ik dat dan moeten zien?
Ja, plus dat... omdat hij voorzitter is... zou dat in feite de onafhankelijkheid van de gezaghebber moeten waarborgen.
Ja.
Juist een onafhankelijke... Juist een niet lid van een partij, niet verbonden aan een partij, maar onafhankelijk het toezicht houden dat het allemaal een beetje netjes en goed verloopt.
Ja, maar als ik nou kijk naar het recente verleden, er zijn met die gezaghebber natuurlijk nog wel wat dingen gebeurd in het verleden waarbij we denken van nou, hoe onafhankelijk is die man?
Ja, maar is dat de functie of is dat de mensen die het ingevuld hebben?
Ja, nou ja, dat krijg je altijd. Maar goed, als we het hebben over mensen die het invullen, de gezaghebber die uiteindelijk onder erg veel protest is weggepromoveerd, heeft in zijn eerste periode het verschrikkelijk goed gedaan. Ja. En pas in de tweede periode kwamen er wat vraagtekens. Dus ik denk dat je ook niet een persoon kan neerzetten. Elders in het nieuws is onze voormalige rijksvertegenwoordiger. Die dat ook vrij goed gedaan heeft. Vervolgens burgemeester is geworden van Houten. En daar nu eigenlijk min of meer met pek en veren weer is weggewerkt.
Dan heb je het over Gilbert Isabella?
Ik heb het over Gilbert Isabella, ja.
Gilbert Isabella. Ja, dat is inderdaad best wel een ding. Staat nu ergens ook een artikel waarbij inderdaad zegt van... ja, weet je, als een voetbaltrainer zijn elftal er een beetje een puinhoop van maakt... dan gaat ook de trainer weg. En daar werd ook een beetje het vergelijk mee gemaakt... Nou, dus het is ook nog wel een dingetje.
Ik heb ook een artikel over gelezen. En daar zegt hij zelf, en ook op Facebook erkent hij dat. Ik heb het in mijn begin van mijn functietermijn heb ik het niet goed aangepakt. En heb ik gewoon te fel op dingen gereageerd. En heb ik te autoritair gereageerd. Maar hij heeft dat in de loop van zijn termijn heeft hij dat wel gecorrigeerd. Maar de belangrijkste reden waarom die daarnaast wordt gezegd van ja, hij moet vertrekken, is van dat hij dus een bestuurscollege waar dat een aantal dingen gewoon compleet misgingen, dat hij daar zijn collega bestuurscollega's,
wethouders.
Wethouders, ja, zo, dankjewel. Niet ter verantwoording heeft geroepen van jongens, waar zijn jullie mee bezig? Hij heeft in feite niet, wat dat betreft, niet de functie gepakt die hij als burgemeester had moeten hebben. Maar jongens, dit kan zo niet.
Nou, opmerkelijk inderdaad, of opmerkelijk. Het is net voor zijn aangekondigde vertrek.
Hij zou in juni vertrekken.
Hij zou in juni vertrekken en nu... Nu dus voortijdig.
Maar ik vind het ook wel weer eigenlijk dapper van hem. Dat hij
heel dapper.
Zegt van, oké, jongens. Want hij had makkelijk kunnen zeggen, jongens, ik ga al weg. Dus laat mij gewoon tot het eind in die functie zitten. Want ik ga toch al weg. Maar hij vond het belangrijk genoeg om een statement te maken. Door te zeggen van, nee, dan vertrek ik nu. Blijf ik alleen totdat mijn vervanger gekozen is.
Ja, dat is inderdaad.
En hij wilde absoluut een statement maken.
Maar het is wel grappig. Hij ging... met erg veel kritiek ging die weg uit de Utrechtse gemeenteraad.
Ja.
Toen kwam hij hier en iedereen had zoiets. Zo'n ontzettende loser wordt hier neergezet. Er wordt iemand weggepromoveerd. Zij willen er vanaf en wij krijgen zo'n conjo.
Dat viel reuze mee.
En dat bleek enorm mee te vallen. Hij heeft hier best wel goed werk verricht. En toen is hij op een gegeven moment ook weer vroegtijdig vertrokken hier.
Naar verluid, naar een sluipend en slepend conflict met de toenmalige minister Plasterk.
Ja, dus.
Maar ik weet dat niet helemaal zeker.
Waar ik ook niet zo'n hoge pet van op heb. Maar ik had toen heel erg het idee dat hij een beetje te goed en te eigenzinnig zijn werk deed. Terwijl ze in Nederland hadden verwacht dat ze gewoon een marionetje hadden neergezet. En vooral in een 1-2'tje met de toenmalige directeur van RCN, hoe heet ik weer, Sybren van Dam. Dat die samen best wel redelijk goed hebben gewerkt. En dat die eigenlijk, dat was een beetje vervelend voor Nederland. Want die wilde graag wat meer kneedbare mensen hebben.
Nou, naar verluid is dat ook het slepend conflict met Plasterk geweest. Die vond dat de rijksvertegenwoordiger hem veel meer had moeten dekken hier.
Ja, nou daar kan ik wel iets bij voorstellen. Die Plasterk is niet al te sterk. En die heeft wel veel dekking nodig. En ja, dat hij dan zegt van ja, nou loop ik te klooien.
Maar ja, goed, er zijn duidelijk. Nooit officiële berichten over geweest.
Nee.
Er zijn ook berichten geweest dat Isabella hier naar personeel best wel heftig en fel kon uitvallen.
Het is denk ik iemand die de lat heel erg hoog legt. Ik denk dat hij de lat voor zichzelf ook hoog legt. Mm-hmm. En wel zo hoog dat hij daar... dat is denk ik zijn ding. Maar hij zal dat ook voor een ander doen. En ik zou me voor kunnen stellen dat dat niet altijd even prettig is.
Ik denk
en
dat ze Isabelle gewoon geleerd heeft van het fiasco wat hij was in de Utrechtse gemeenteraad. En dat hij bij zichzelf heeft gedacht, dit nooit meer. En gewoon veel meer is gaan handelen. En zich niet op de afstand, of hoe moet je het zeggen, niet op een... Ik kom echt vandaag niet uit. Maar je begrijpt wat ik bedoel.
Ik denk dat
Isabel... snap je wel. Dat begrijp ik. Ja.
Nou, wat mij wel opvalt is dat... bijvoorbeeld op Facebook krijgt hij ook wel heel veel hartverwarmende reacties. En ook vanuit de eilanden zie ik heel veel hartverwarmende reacties. Dus ik hoop ook dat hem dat heel erg goed doet.
Ook vanuit Houten zelf.
Ook vanuit Houten zelf, jazeker. Ja, zeker.
En wat ik hem altijd hier gewaardeerd heb, los van de andere verhalen die ik wel ook over hem heb gehoord, is van het was een rijksvertegenwoordiger die zeer benaderbaar was.
Het was een rijksvertegenwoordiger die zeer benaderbaar was. Ik denk dat hij, waar hij voor stond, daar stond hij dan ook voor. En dat stak hij niet onder stoelen of banken. En het is gewoon heel, heel jammer dat dit nu... zo moet, maar net wat je zegt, wel een statement en niet blijven zitten. Hè, als mensen ontevreden zijn en als er een dergelijk rapport ligt, dan moet je gewoon handelen. Goed, en ook dat is hij, handelen.
Ja, en gewoon de verantwoordelijkheid nemen voor wat hij gedaan heeft.
Jongens, ik wil het eventjes afbreken, want we hebben nog veel meer nieuws.
Gaan we nog een plaatje draaien of laten we het gewoon zitten?
Nou, laten we dat even zitten, want we hebben nog maar een kwartiertje en we hebben heel veel dingen te bespreken. Ik vind... interessant. Ik denk dat het ook bij veel mensen stiekem wel een beetje leeft. De Bonaireaanse droom van Billy Valentijn wordt werkelijkheid.
Ja, het is gelukt. Billy Valentijn is een jongen die zware spasmus heeft. Volledig bedgebonden is. Geboren is op Bonaire. Maar in Nederland woont omdat hij daar de verzorging krijgt die hij hier niet kan krijgen. Maar hij wilde heel graag nog een keer naar Bonaire toe. Onder andere om zijn oma te kunnen zien.
Hebben we het eerder inderdaad over gehad. Weet je nog? Dat er is een crowdfunding gemaakt en gedaan. En uiteindelijk was er geld. En toen bleek dat achteraf niet genoeg te zijn. Waardoor hij niet mee kon met de KLM. Maar nu dus blijkbaar wel.
Ja, het is allemaal gelukt. Er geld is rondgekomen. Het enorme hoeveelheid papierwerk is rond. Hij komt rondom 15 april volgens mij. Als ik het even in mijn hoofd zeg. Want ik heb het artikel hier even nog niet zo even voor me. In ieder geval, hij komt hier naartoe. En hij, 15 april. Hij komt hier naartoe en blijft 2 weken.
Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En ik vind het fantastisch.
En hij is erg blij dat hij straks zijn oma een brasser kan geven. Zover hij daar toe staat is. En dat hij haar zelfgemaakte pastietjes kan eten.
Dat kan ik me voorstellen. Ja. Oh, wat zal hij lekker gaan eten hier. Dat gaat hij echt missen. Absoluut. Over eten gesproken. Het is Cuba. Daar zitten we. En het terras is open. En we zitten met een lunchkaart. Weten jullie al wat je gaat eten? Of is dat ook moeilijk vandaag voor jou, Michiel?
Ik zat net te kijken. Nee, ik vind het nooit moeilijk om te eten.
Ik ga voor de tosti.
Ik heb een talent met eten. Martijn gaat voor de tosti, maar ik ben helemaal van de spicy chicken strips op een pakketje vandaag, alsjeblieft. En mag ik daar dan een beetje in het midden ook de inktvisringetjes erbij?
Dat kan gewoon hier allemaal. Ja. Hè? Bij Cuba Company kan je gewoon je eigen lunch samenstellen. Nou ja, ik kom gewoon heel simpel, maar ik weet dat ze gewoon hier lekker zijn. Kroket?
Kroket.
Ja.
Aan de kroketten. Helemaal feest. Ander interessant nieuws. Agenten rijden, en dit is de kop die ik inderdaad heb gelezen. Agenten rijden dienstwagen en ezel tot gort.
Ja, ik, er zijn andere artikelen over.
Ja, maar ik heb die kop gezien. Hè? Ja. Tot gort.
Ja. Ik heb inderdaad voor deze gekozen. Dat ik echt dacht van oké, goed. Dat is wel heel erg plastisch.
Tot gort, mensen. Een auto tot gort en een ezel tot gort. Ja, ik zit erbij te lachen gewoon vanwege het woord. Ja, dat geloof je niet. Maar ik heb een foto gezien van die auto.
Ja, dat is gelukkig niet best heftig.
Dat die ezel, daar is al echt weinig mee. Dat is echt gort geweest. Maar ze zijn zo verschrikkelijk hard tegen die ezel aangereden. Dat die ezel volgens mij bijna...
Ja, dat is het vermoeden, hè? Want dat weten wij nog steeds.
Heb je die auto gezien?
Ja,
zeker
maar
weten.
Toch,
dat is niet door die ezel nou zo hard ging.
Ja, maar dat... nogmaals, dat weten we niet. Die auto ziet er verschrikkelijk uit. En ik heb ook voor mezelf de eerste reactie dat ik denk, zo, jij reed geen 40. En misschien ook geen 60, wat je daar mag buiten de bebouwde kom. Maar dat weten we niet.
Nee.
Nou, kom op. Je moet ook een beetje naar de bewijzen kijken. Als je de voorkant van die auto ziet, je maakt mij niet wijs dat je zo verschrikkelijk je hele voortplecht aan stukken kan rijden. Met nog geen 60 km per uur. Dat hele idee van die 60 km per uur is dat als je tegen een ezel aanrijdt.
Nou, dat weet ik
dat
niet.
Dat die ezel en jij nog een beetje een kans hebben.
Nee, ik denk dat die 60 km per uur inderdaad is dat op het moment dat je iets voor jou ziet, dat het je de gelegenheid geeft tot afremmen. Maar ik weet niet of met 60 km dat bepaald is om.
Het verhaal is van de politie is nu, want Bonaire.nu heeft gelijk vragen aan de politie gesteld waar ze niet in eerste instantie antwoord op gaven, maar later wel. Is van dat ze in een stoet van 5 auto's reden omdat ze van een training afkwamen. Het is op de Camino Lagoon gebeurd. En dat er op een gegeven moment, zoals het verhaal nu staat, dat er 2 ezels de weg op sprongen. Dat de eerste 2 auto's die ezels nog konden ontwijken, maar dat de derde die erachter kwam, omdat er 2 auto's voor zaten, de ezels niet op tijd konden zien en daardoor er tegenaan gereden is.
En ook blijkbaar niet genoeg afstand hebben gehouden dan.
Ik heb besloten dat ik geen meningen geef in dit opzicht.
Ja, jij geeft geen meningen, maar.
En jij mag ze wel geven.
Ik mag ze wel geven.
En ik ga nuanceren, dat is een beetje. Nee, maar ik heb geen idee. En volgens mij zijn daar best nog wel onderzoekjes naar. Ik kan me niet ontkomen aan de gedachte dat dat niet is. Want...
Nou ja, de politie heeft gezegd, er komt geen nader onderzoek.
Nou, volgens mij staat dat er ook wat genuanceerder.
Er staat er in zover genuanceerder. Van er gaat aan de aanleiding van de incident gaat er geen extra onderzoek gekomen. Maar de agenten moeten nog wel een rapport inleveren. Als aan de hand daarvan toch weer vragen zijn, gaat er dat verder onderzocht worden.
Ja, en je hebt natuurlijk ook, hoe heet het altijd? De road surface die komt en die foto's maakt. En uiteindelijk zijn er ook verzekeraars. En die zullen daar ook een rapport over uit gaan brengen. Dus ik vind het op zich niet heel erg vreemd dat op dit stukje er niet een onderzoek door politie plaatsvindt. Ik bedoel...
Ik weet het niet, want...
Waarom zou er een onderzoek door politie plaats moeten vinden?
Omdat bij elk ongeluk waarbij een auto knap in elkaar zit, de politie dus onderzoekt van hoe hard hebben ze gereden.
Maar dat doet toch niet de politie? Dat is dan toch uiteindelijk degene die...
Nee, politie doet dat wel. Want aan de hand van remsporen, al dat soort zaken, wordt er gewoon technisch onderzoek gedaan. De road service is alleen maar voor de verzekering. Niet, de politie doet zijn eigen onderzoek.
Maar oké. Okay. Ik zit hier een beetje in twijfel. Maar je zegt het dermate stellig dat dat zo zou kunnen zijn.
Procesverbaal moet opgemaakt worden naar aanleiding van een technisch onderzoek door de politie. En de road service is een commercieel bedrijf.
Ja.
En die doet dat, die doet het onderzoek en doet de verslaggeving voor de verzekering, niet voor de politie.
Nee, oké, okay, dat hij dat voor de verzekering is.
Ze doen
is,
het ook voor live Nobent in de Web, hè?
Daar leveren ze foto's aan, ja.
Ja, dus al die foto's die ze maken voor het onderzoek, die zijn in principe ook, die worden gedeeld met live Nobent in de Web.
Maar het onderzoek wat zij doen is niet politioneel, forensisch.
Nee, dat is duidelijk.
Dus de politie doet zelf onderzoek aan de hand van remsporen, van andere getuigenverslagen. Daar wordt dan het procesverbaal over gemaakt. En daar wordt dan verder actie ondernomen, ja of nee.
Maar wordt er van elk ongeluk van een auto tegen een auto of een auto tegen een ezel überhaupt dan politieonderzoek gedaan?
Wel als er verdenking is dat een van de auto's die erbij betrokken is, te hard heeft gereden. Want dan is het overtreding. En dan moet er dus onderzoek gedaan worden.
Oké, maar goed, die verdenking, nogmaals, blijkt dan nu niet te bestaan.
Nee, kennelijk niet. Kennelijk vinden zij dat er te weinig bewijs is dat er te hard gereden is. Maar ze zeggen er wel nadrukkelijk bij van de agenten in die 5 auto's. Dus ook de getuigen moeten dus nog een rapport indienen hierover. Als aan de hand daarvan blijkt dat het nog extra onderzoek nodig is, dan gaat dat gebeuren.
Nou ja, dat lijkt mij ook heel logisch. Maar auto zit flink in de prak.
Ja, inderdaad. En ik vertrouw het niet. Ik vertrouw het gewoon niet. Als die politie die gaat het zelf bepalen van nee, is prima, ja, niks ergens. Nee, niets verdacht. Dan denk ik van nou, sorry, I don't like it.
Nou, dat weet ik niet. Misschien is dat te vroeg. Kijk, stel dat we daar uiteindelijk niks meer op horen. Zou dat kunnen? Maar ik ben nog wel dat ik denk ik vertrouw op het proces.
Ik weet niet. Ik heb een beetje gevoel wc-eend.
Wc-eend?
Ja, ik vind het een beetje
wij van wc-eend raden aan wc-eend.
Dat heb ik een beetje. Van,
zo.
Ik heb een beetje slager eigen vlees.
Daar ben ik nog niet. En dat is misschien naïef of misschien mijn hoop dat ik mag vertrouwen op het juridisch proces en überhaupt op de politie. Dus nee, daar ben ik nog niet. Dus daar gaan we het misschien nog een keer over hebben als we meer weten.
Als we meer weten en er nog een vervolg op komt.
Oké, nou goed. Volgende in het onderwerp. En hier, toen ik dit las, echt, toen heb ik heel erg hard zitten lachen. Echt.
Doe je dat dan nu weer? Oké.
Ja, wat blijkt nu? Er is een onderzoekje geweest. De meerderheid van de Nederlanders wil helemaal niet van het Caribisch deel van Nederland af.
Lach even.
Want dan moet je die PVV'ers hebben die de hele tijd roepen van nee, we willen van de eilanden af en die moeten we op markt laten zetten.
Dus wel de minderheid.
En nu blijkt dus dat de minderheid is. Dat de meeste Nederlanders zeggen nee, die eilanden willen we hebben. En natuurlijk willen we die eilanden houden. Want dankzij die 6 eilanden die we hebben in het Caribisch gebied zitten we overal aan tafel bij allerlei internationale verdragen. Weet ik niet allemaal. De enige reden waarom Amerika ons remotely nog interessant vindt is omdat wij 6 van die kleine eilandjes hebben die hier liggen en waar ze lekker hun militair kunnen neerzetten en hun radars tegen de drugs en weet ik wat niet allemaal.
Ik denk dat de gemiddelde Nederlander deze argumentatie niet heeft.
Nee, de gemiddelde Nederlander denkt gewoon, oh dat is mooi, een lekker warme plek waar ik even lekker kan zitten en gewoon ouderwets Nederlands kan praten.
Dus
met
dat.
Een bakje water
maar
voor de hond.
Maar hoe weten we dit dan? Wie heeft dat onderzocht?
De nieuwe hoogleraar Wouter Veenendaal van de Leidse Universiteit voor Koninkrijks...
Michiel Leidt. Even op zijn Leidt. Kan je dat ook?
Leidt, dan kom je heel erg in die error terecht.
Je, kom op nou. Ken je dat nou niet? Doe dat nou eens even lekker met die Leidse flipper.
Ben jij toch Leiden?
Je, was dat aan de Universiteit van Leiden? Was dat Wouter?
Wouter.
Vertel even meer, je.
Nee, hij heeft een hoogleraarschap aangeboden gekregen voor koninkrijksrelaties aan de Universiteit van Leiden. Hij heeft daar een oratie voor gehouden, zoals dat hoort.
Tearing, hé.
En dat heeft hij goed voorbereid, want hij heeft daar dus een groot onderzoek met bijzonder veel vragen. Een van die vragen was van, moeten wij af van, de eilanden, ja of nee? En dat was een overduidelijke meerderheid die zei van, nee, dat willen wij niet. Die eilanden horen in het Koninkrijk. En sterker nog, wij moeten er beter voor gaan zorgen dan we op dit moment doen.
Kijk, en vooral die opmerking, die is heel belangrijk. Want als hij daar inderdaad kan op promoveren en als hij daar een heel mooi betoog over heeft gehouden, die laatste zin, die is heel belangrijk. Ik weet niet of er nu iemand luistert van de PVV.
Dat de inwoners van Caribisch Nederland dezelfde sociale rechten en voorzieningen moeten hebben als in Europees Nederlanders. Dat is uitslag van dit onderzoek.
En daar is hard voor geklapt.
Ja, nou ja, en ook heel hard gelachen. Kijk, ik ben het helemaal met hem eens. Tuurlijk, hij zegt gewoon precies wat ik vind. Hij zegt wat ik vond toen ik nog niet hier woonde. Ik sta er helemaal achter. Maar het betekent wel dat de PVV met zijn marktplaatsverhaal er mooi helemaal naast zat.
Nou ja, Wilders heeft constant gezegd, ja, Henk en Ingrid willen dit niet. Nou, Henk en Ingrid willen dus duidelijk wel.
Ja, inderdaad. En ik vind het ook wel leuk, want dat vertelden jullie. Ik heb het dus nogmaals niet gezien, maar dat bij dat gesprek met de Tweede Kamercommissie over de landfill, dat daar de man van de PVV ook weer zei van, in plaats van dat hij zinnig daarover begon te praten, zei, ja, wij van de PVV waren eigenlijk altijd tegen 10-10-10. Dan denk ik van, nou...
En het mooiste
moet
was...
Moet je nog eens over nadenken dan?
Het mooiste was het gezicht van twee kanten, maar vooral het gezicht van White.
De vertegenwoordiger van GroenLinks. PvdA.
Fantastisch. Daar kan je echt, als je een beetje met AI en digitaal bent, kun je hier iets fantastisch van maken. Dat gezicht sprak boekdelen.
Van Haasen zei op een gegeven moment en White de wendt zijn hoofd zo naar hem toe en met een blik van... Ben jij mijn collega?
Ja.
Waanzinnig, ja.
Maar begrijp me goed. Ik denk dat Van Haasen heel goed een tapijtje kan leggen.
Dat denk ik ook. Vast wel. Naakje hier en daar. Maar
vooral om er iets onder te schuiven.
Ja. Vooral dat natuurlijk. Daar zijn ze heel goed in. Lieve mensen, dit was Op de Klippen. Daar komt het eigenlijk wel min of meer op neer. We hebben nog steeds een heleboel nieuws niet kunnen bespreken. Maar toch gelukkig ook weer het belangste en belangrijkste wel. Zometeen na het nieuws van, wat zullen we zeggen, 2 uur. Ron Gijzen, de vierende man. Want ja, zoals gezegd...
Hij is 30 geworden.
Nou, hij is wel wat ouder, denk ik. Maar die... MegaHit FM is 30 nu, inderdaad.
Ja, hebben tijdens het etentje gezegd op naar de 60.
Op naar de 60. Ik weet niet of ik daar dan nog bij ben. Maar in ieder geval, het is toch heel erg tof dat het hem gelukt is om hier 30 jaar lang een zender in de lucht te houden. Dus... De onvolprezen markies van MegaHit FM heeft zometeen 2 uur lang een programma met de Klaatop 20. En daar kun je dus luisteren naar leuke nieuwe muziek. Wij houden het nu even voor gezien. Wij zijn er volgende week natuurlijk gewoon weer. En voor nu zeggen wij...
Ajootje, cadeautje.
Tot volgende week.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2.